Goedemorgen. Ik ben zo blij hier vanmorgen weer in de dienst van de Heer te zijn. Slecht weer buiten, maar echt goed binnen. Dit is een tijd dat wij kunnen zeggen dat het goed is om binnen te zijn en naar buiten te kijken, is het niet? Buiten te zijn en naar binnen te kijken. Ik heb een goede nachtrust gehad. En voel mij vanmorgen stukken beter. En we hadden gisteravond een wonderbare tijd, nietwaar? Een wonderbare tijd. Ik stel dat op prijs. We hebben de dienst leek op één zoals die in Shreveport geweest is. Bijna een voortzetting van het volgen van de geest, regelrecht doorgaand. Dus zijn wij erg gelukkig en God dankbaar voor zijn goedheid en genade en voor u mensen die uw geest overgaf aan hem om samen te werken, zodat hij ons kan leiden en tot gids kan zijn. Zie je, als je een onstemd gehoor hebt, zal de Heilige Geest zelfs niets openbaren. Je moet iets hebben dat samenwerkt. Zij waren in één plaats en één van ziel. En toen kwam er een geluid uit de hemel, ziet u. Maar als u, ongeacht hoeveel ik ook zou bidden en dag en nacht studeren en in gebed zijn voor de Heer en dan hierheen zou lopen, misschien met de zalving op mij, en als ik dan die gebelgdheid zou voelen, zie, dat grieft het hem zo dat hij onmiddellijk verdwijnt. Hij zou niets openbaren, maar als hij hierheen loopt onder de zalving en voelt dat het gehoor onder de zalving is, dan begint de Heilige Geest te werken en hij begint te bewegen en grote dingen voor ons te doen, zie. Ik heb er nog niet met de voorganger over gesproken. Ik hoorde geloven alleen zingen en dus liep ik vlug naar binnen om te zien wat hij bedacht had voor deze morgen. Nee, broeder Neville, ik zal u wat vertellen. Ik zal met dit klasje beginnen en als ik klaar ben om ongeveer 11 uur, dan neemt u het over en begint te prediken. Wat zegt u daarvan? Wel, ik geloof dat de zalving hier ook achter mij is. Broeder Neville heeft altijd, voor de vreemden die hier misschien niet eerder geweest zijn, niet om het in zijn gezicht te zeggen, maar hij is een beminnelijk persoon, altijd zo geweest. Hij leeft altijd dat geschriftgedeelte, de een de ander uitnemender achtend, altijd in Christus en altijd uitnemender achtend. En sedert ik hem ken, is hij zo, niet pas sinds hij hier in de tabernakel is, maar sinds ik hem kende, en dat is vele jaren geleden. De eerste keer geloof ik, waarvan ik mij herinner, dat ik broeder Neville ooit zag. Om hem te leren kennen, ging ik een keer naar de Methodistenkerk om hem te horen prediken, daar in zijn Howard Park. Vele, vele jaren geleden. Het was, schat ik, 20 jaar geleden of meer, dat ik hem leerde kennen. Hij heeft ook gewerkt. Hij was, ik geloof dat hij tot voor kort altijd daar in de bosbouw gewerkt heeft en dergelijke. Ginds in Henryville, waar hij vandaan komt. Hij werkte voor zijn levensonderhoud en predikte er ook nog bij. De manier waarop ik ook leefde tot voor kort. En toen kwam het zo bij dat wij niets anders konden doen dan dit. Ik ben blij met onze nieuwe baas. U ook niet, de broeder Neville? Zeker houd ik ervan. Ik ben gewoon erg tevreden over hem. En nu geloof ik dat wij de zondagsschoolklassen laten vervallen. Ja, de zondagsschoolklas van de kinderen laten zij vervallen vanwege de ruimte. Ze namen het tussenschot weg, zodat de gemeente ook de plaats daarachter benutten kan. Nu, vanavond zullen wij het laatste grote tijdperk van Laodicea nemen. Gisteravond namen wij het Philadelphia-tijdperk en kwamen tot in het begin van het Laodicea-tijdperk. En de overlapping ervan. En dan die grote verborgenheden die God ons begon te openbaren tussen die tijdperken. De open deur. En een kleine kracht. En heb mijn woord bewaard. Verloochene mijn naam niet. En al die kleine dingen daarin, hoe God ze zo wonderlijk werkelijk voor ons maakte. Waarvoor wij zeer, zeer dankbaar zijn. En vergeet niet, als er bezoekers onder ons zouden zijn die zieken hebben. Wij zullen aanstaande zondag gebed voor de zieken hebben, vandaag over een week, zo de Heere wil. En dat zal zijn, u zult altijd bemerken dat ik dat graag stel, zo de Heere wil. De Bijbel zegt dat het zo moet, zo de Heere wil. Wij weten het nog niet. Hij heeft mij nooit verteld dat ik hier zou zijn en dat de gemeente hier zou zijn en dat wij hier alle zouden zijn of wat al meer. Dus als het zijn wil is, zullen wij hier zijn, ziet u. Als het zijn wil niet is, zouden wij hier natuurlijk niet zijn. Goede Neville zal het voortdurend bekendmaken in zijn uitzending. uitzending en verschillende anderen. Ik geloof de broeder hier en zij die voor de radio spreken. En kom zo vroeg als u kunt op zondagmorgen, omdat wij hier een flinke menigte verwachten die voor zich willen laten bidden. En dan willen wij beginnen. Als er een grote menigte is als deze, is het altijd het beste om gebedskaarten te hebben, omdat zij zo samengepakt zijn dat je gewoon, terwijl de een tegen de ander aanduwt en al dergelijke. Ik geloof dat het als u het ordelijk houdt, zodat zij gewoon één voor één kunnen komen, houdt het een verwarring onder de mensen in toom. En u hoeft zelfs niet op te staan totdat uw kaart wordt afgeroepen. Blijf gewoon zitten waar u bent als u ziek bent en zich slecht voelt. U hoeft niet in een lange rij te staan. Pas als uw kaart wordt afgeroepen, komt u naar boven om voor u te laten bidden. En gaat dan weer naar beneden en een ander komt naar boven. Zie, ik vind dat heel wat beter. Gewoon laat ik de jongens een stoel neerzetten voor het geval iemand zich slecht voelt terwijl ze wachten. En roep ik er een paar tegelijk op. Voelen zij zich slecht wel? Laat ze dan daar in hun stoel wachten. Of zitten in hun stoel totdat hun nummer geroepen wordt en er voor hun gebeden kan worden. Ik geloof in goddelijke genezing. Dat is een van de grote leerstellingen van de Bijbel. Maar er is met goddelijke genezing meer aan de hand dan alleen goddelijke genezing. Goddelijke genezing zegt alleen maar dat er een God is die terugkomt. Waarvan spreekt goddelijke genezing? Het is het onderpand van onze opstanding. Als er geen goddelijke genezing is, is er geen opstanding. Ziet u? En als er geen Heilige Geest is om ons te dopen, is er geen eeuwig leven in de komende wereld. De Bijbel zei, dit is het onderpand van onze zaligheid. En weet u wat het onderpand is? Het is de aanbetaling, zie. Als u gaat en betaalt elke... Stel dat u een boerderij kocht en ze wilden er $10,000 voor hebben en u betaalde $2,000, dan is dat uw onderpand geld. Zij noemen dat aanbetaling. Nu, als deze doop van de Heilige Geest slechts de aanbetaling is van wat komende is, wat zal het dan zijn als wij het volle bedrag krijgen? Het zal glorieus zijn. En vanmorgen gaan wij proberen, zo de Heer wil, enkele van die dingen te verbinden van wat er tussen de gemeentetijdperken zo al gebeurt. Er gaat hier regelrecht iets schuilen. De 144.000, het overblijfsel, de slapende maagden, de wijze maagden, de verzegeling met de Heilige Geest, het merkteken van het beest, al die dingen. Het is het einde van het tijdperk en alles sluit hier precies op één plaats aan. Dus daarom zullen wij gewoon de rest van de winter nodig hebben om dit door te nemen. Maar om het boek van Openbaringen te nemen en te zien hoe alles in elkaar past. Is het u ooit opgevallen dat de beschaving op dezelfde wijze gereisd is, meneer Wood? De mens heeft zijnzelfde zintuigen. Hij heeft 6, of beter gezegd 5 zintuigen, die hij gehad heeft sinds hij op aarde kwam 6000 jaar geleden. Maar precies hier, in het laatste kleine stukje, de laatste 100 jaar, hij bewoog zich toen langzaam voort in een ossenwagen. Maar in de laatste 100 jaar heeft hij zich ontwikkeld van een ossenwagen naar een raket die ongeveer 3000 km per uur zal halen. Zo snel heeft hij zich ontwikkeld van ossenwagen naar raket. En kijk, het is pas in de laatste paar jaar geweest. Wel, ik zou zeggen niet veel meer dan 50 jaar geleden. Toen ik een kleine jongen was hier op de Utica Pike, was er een kerel genaamd Elmer Frank die daar vroeger woonde. Hij is een soort zaakwaarnemer bij het gerecht. Hij trouwde met een jonge dame daar aan de weg waar mijn vader voor haar vader werkte. Haar naam was Lusher. En hij had een soort automobiel die een slinger had die je aan de zijkant aanbracht en dan zo aanslingerde en hij had maar één versnelling. En je had een groot rubber ding als toeter waar je zo op moest drukken. En zij zeiden dat ding zou met een verschrikkelijke snelheid van wel 30 km per uur gaan. Die papa ging wat zand in die wagen doen, deed het in zakken om de wagen zwaarder te maken om vast te stellen of hij inderdaad 30 km zou halen, zie je. Oh, je had de straten toe moeten zien. De wagen die reed 16 kilometer in de ene richting en dan weer 14 kilometer terug. Tezamen was dat 30 kilometer. Ik kan me herinneren dat mama ons 5 kinderen waste en wij bij de schutting gingen staan om hem te horen. We hoorden hem mijlen ver weg aankomen met een groot gebrul. Iedereen bleef staan, stapte van zijn wagen en viel de paarden zo vast. Weet u, dat ding kwam de weg op. Oh, het was een verschrikkelijk ding. Ik geloof dat ik toen ongeveer 7 jaar oud was, zie. Dat was ongeveer omstreeks 1914. En dan te bedenken hoe die dingen sindsdien veranderd zijn. En zie je, het is pas de laatste 40 jaar of zoiets geweest. En zie, de mens had 6000 jaar om dat alles hier te doen. Omdat de Bijbel zei dat hij het zou doen. In de laatste dagen zullen zij heen en weer snellen en de kennis zal vermeerderen. Hebt u ooit aan Nahum gedacht toen hij Auto Drive in Chicago zag 4000 jaar geleden? Hij zei ze zouden razen over de hoofdwegen. Ik ben in de oude landen geweest waar zij hun straten hadden, als in Oslo en verschillende andere plaatsen. Daar is nauwelijks ruimte om te lopen. Het is net groot genoeg voor een wagen om er doorheen te rijden. Maar waarschijnlijk zou de afstand ongeveer van hier naar die muur zijn. Breder waren hun straten niet. Net breed genoeg om met een wagen door de straat te rijden. Wel, kijk, naar hun zijde, het waren brede wegen. En hij zei, zij zouden rennen als de bliksem, deze wagens. Ze zouden lijken op toortsen. Dat zijn de lichten die ze aan hebben. En hij zei, ze zouden met elkaar botsen. De wrakken, ongevallen. Die profeet rees boven de tijd uit. En keek er ver in. 4000 jaar geleden zag hij het komen. Denk daar eens aan. Inspiratie. Maar wij zijn in de eindtijd, vrienden. Al deze dingen gebeuren volgens de schrift. De schriftplaatsen die over de eindtijd gaan, zijn vervuld. En ik dacht dat God ons vanmorgen zou helpen. Wij zoveel mogelijk van deze dingen zouden kunnen samenvoegen. En dan vanavond dat grote, laatste tijdperk van de gemeente van Laodicea. Hoe zij haar boodschap ontving en er dan bij vandaan gaat. En deze boodschap negeert. Rechtstreeks in een lauwe toestand die God uit zijn mond spuwt. Nee, met andere woorden, het maakt hem misselijk in zijn maag bij de gedachte eraan. Ik zal u uit mijn mond spuwen, zei hij. Nu, ik heb hier enkele schriftgedeelten opgeschreven waar ik deze morgen naar zou willen verwijzen. Maar ik vraag mij af of het ons te zwaar zou vallen een ogenblik op te staan voor een woord van gebed. Onze genadige hemelse Vader, wij komen vanmorgen op deze Sabbatdag weer samen en buiten begint de regen neer te druppelen en de ijskoude wind te blazen. Maar wij zijn zo blij dat wij vandaag een dak boven ons hoofd hebben en dat we een kleine plaats hebben waar we heen kunnen gaan en nog steeds een natie zijn waar wij God kunnen aanbidden op welke wijze die ons geweten ons zegt te doen. Dan zien wij in uw woord dat dit niet erg lang meer zal duren. Dus bidden wij, Vader, dat u ons vandaag speciaal wilt zalven, zodat wij hier het beste uit mogen halen wat er voor ons te halen is, om voorbereid te zijn voor de uren die voor ons liggen. Als wij niet in staat zullen zijn om dit te doen, we weten niet hoeveel langer. Het zou binnen weken, maanden of jaren kunnen zijn. Wij weten het niet, maar eens zullen wij dit niet meer kunnen doen. Dus bidden wij, Vader, dat u ons onder uw goddelijke leiding wilt houden en dat onze gedachten op u gericht mogen zijn en de overleggingen van onze hart in uw ogen wel behagelijk zijn, o Heer. Vergeef onze zonden. Wij vragen dat daar wij u belijden dat wij gezondigd hebben en van de weg afgeweken zijn. Wij zijn niet waardig de uwen genoemd te worden. Maak ons slechts tot uw huurlingen, Heer. En wij zullen gewillig zijn om alles te doen wat u ons vertelt te doen, elke taak die ons opgelegd wordt. Wij zijn gewillig om het te doen. Ontvang ons slechts in uw koninkrijk, Heer, dat wij kunnen werken in dit grote verschrikkelijke uur dat de wereld tegemoet treedt. Zegen ons nu met uw tegenwoordigheid. Onderwijs ons door uw heilige geest. En ontvang heerlijkheid uit ons samen zijn, Heer. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu zou ik eerst graag elk van mijn vrienden hier binnen willen groeten die ik vanmorgen opgemerkt heb. Het is hier s'avonds zo moeilijk, daar onze verlichting ginds achter die laag hangende plaatsen is en je kunt de mensen niet zien. Het is een beetje moeilijk om vanachter deze les naar s'avonds te zien. En overdag is dat ook zo. Ik zie vele van onze vrienden uit de verschillende delen van het land die ik beter overweg kan herkennen dan ik s'avonds zou kunnen. Het zou te veel worden om te proberen hen alle te noemen, maar ik wil dat u weet dat ik u zeker waardeer. En na al dit harde hakken enzovoorts, wat ik in de schriften moet doen om de waarheid uit te brengen. Niet wat ik wilde doen, maar wat God hier geschreven heeft om te doen. Ziet u? Daar gaat het om. En toch zie ik veel van mijn broeders die tot organisaties enzovoort behoren en toch met mij hier samen zitten. Dus waardeer ik u ten zeerste. Mogen God u altijd zegenen en helpen is mijn gebed. En nu, broeder Brennan, vraagt een broeder. Als ik misschien de toestemming van de gemeente zou mogen hebben om namens alle mensen hier te spreken, willen wij dat we u weten dat wij u waarderen. En wij houden van u. En wij bidden om genade dingen door te maken die u zult moeten doormaken en dat wij aan uw zijde mogen staan. Dank u, broeder Strikke. Dank u, gemeente. Dat is ontzaggelijk vriendelijk van jullie om dat te zeggen. Ik stel het zeer op prijs. Iemand zei gisteravond over, ik geloof dat het broeder Fred was die mij opbelde en sprak over het visioen of de droom die de een of andere broeder had, die het juist voor het weggaan gisteravond vertelde, dat hij mij had zien staan op de boog van de aarde en een zwarte wolk rolde mij achterna. Ik weet dat hij achter mij aan zit, maar zolang hij zou niet in staat zijn het te doen totdat God klaar is en dan is het tijd voor mij om te gaan. Maar ik denk hieraan om nooit groot te zijn. Nee, dat wil ik niet zijn. Maar ik denk aan de psalm des levens. Levens van grote mannen herinneren ons allen. Zie, wat Paulus deed, wat Irenaeus deed, wat Luther deed, wat Wesley deed, of wat Martinus deed. Wat zij deden en levens van grote mannen herinneren ons dat wij ons leven verheven kunnen laten zijn. Bij het afscheid bleven achter voor de kinderen voetsporen in het zand van de tijd. Voetsporen waardoor dan een ander misschien gaand op zijn levenswoelige vaart. Want nadat ik ben heen gegaan, ziet u, gaat het verder. Een verloren broeder die schipbreuk leed, een van deze boeken oppakt om het te lezen, en ziende weer moed vat om verder te gaan. Dat is het. Laat ons gaan met het hoofd opgeven en het hart gereed voor de strijd. Daar houd ik van u ook. Niet als een domme kudde gedreven die er naartoe gedreven moet worden, maar heldhaftig vooropgaand in de strijd. Daar houd ik van. Ik had een kleine broeder George en wij zongen toen dat lied waarvan hij hield bij zijn begrafenisdienst. Ik zat daar en haalde het psalm des levens aan. Weet u, hij zat en hij haalde de doodgrens overstekend aan. Ziet u, hebt dat gehoord, zonsondergang en avondster en een heldere roep van mijn naam. En mogen er geen gejammer bij de slagboom zijn als ik over zee zal gaan. U hebt dat vele malen gehoord. Want buiten wordt alles bewogen met tijd en ruimte. Verdragen de golven mij mee, maar ik hoop mijn gids te zien van nabij als ik door de slagboom ben heen gegaan. Ik ben er zeker van dat hij hem zag toen hij door de slagboom heen ging. En dus, en het mijne is, bij het afscheid zal ik achterlaten voetsporen in het zand van de tijd, zodat anderen bij het zien zullen volgen, moed vatten en onwankelbaar zijn. Want op de een of andere grote dag zal Jezus komen. En dat is wat wij gaan bestuderen vanmorgen. Het zal dan allemaal voorbij zijn. Nu dacht ik vanmorgen, omdat wij niet in staat zijn in deze gemeente boodschappen. Nu misschien zo de Heer wil, zou ik nog een kleine serie samenkomsten kunnen hebben over de ware en valse kerk. Helemaal vanaf Genesis de Bijbel doornemen tot en met Openbaring. Beide kerken, precies wat zij gaan doen. En misschien zullen wij op een dag, wanneer wij, zo de Heer wil, de kerk gebouwd hebben, zodat u wat meer zitruimte zult hebben. U zou verbaasd zijn hoeveel er gekomen zijn en zo hebben gesproken. Ze rijden gewoon langs en alles is vol en dus gaan ze weer verder. Dus we hebben geen ruimte. En zomers als het heet is en wij de gymnastiekzaal van de middelbare school zouden kunnen krijgen, zou het fijn zijn om dan het boek der Openbaringen te nemen. Of het boek van Daniel en Openbaringen en ze met elkaar in verband te brengen, zo we dat konden krijgen. En wij hebben ons nooit bezig gehouden met het Joodse volk. De Joden waren, zoals ik zei toen, in de donderde middeleeuwen, in het jaar 1500, de katholieke hiërarchie zich vestigde en kerk en staat verenigde, was dat het na duizendjarige rijk. Zij dachten dat zij absoluut in het duizendjarige rijk waren, omdat de gemeente haar plaatsvervanger ontvangen had, één, zoals Christus, om op de troon te zitten. Kerk en staat waren verenigd en alles was goed geworden. En dat grote duizendjarig vrederijk was aan de gang. Zij geloven dat nog. Maar dat is een dwaling. Omdat het duizendjarig rijk niet kan komen, niet ingeleid kan worden zonder de komst van Christus. Christus brengt het duizendjarige rijk binnen. Hij is de zoon der voorspoed. En als hij komt, dan zullen er 1000 jaren komen. En als het er is, zal er de opname van de gemeente zijn. En dan zal de terugkeer van Christus zijn. En bedenk u, wat is het volgende waar wij naar uitzien? De opname van de gemeente. Nu haal de opname van de gemeente en het oordeel van de witte troon niet door elkaar. Omdat er bij de opname van de gemeente geen oordeel is. U hebt het hier al gekregen. Zo is het. Want zij die in Christus zijn, zijn vrij van het oordeel. Jezus zei, hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Hoe doen wij dat? Wij komen in Christus en worden gedoopt in één lichaam. 1 Korinthe 12. Eén lichaam. Wij worden gedoopt in het lichaam van Jezus Christus en God heeft dat lichaam reeds geoordeeld. Hij zou ons niet in het oordeel kunnen laten staan, want hij heeft dat lichaam reeds geoordeeld. En door de gunst en genade van Christus brengt hij ons in zichzelf. 1 Korinthe 12. Door één geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt. En vrij van alle oordeel. Omdat hij voor ons in het oordeel gestaan heeft. O, bent u hem niet dankbaar? Hij droeg de oordelen voor ons. Geen oordeel meer. Maar zij die weigeren in hem te komen, dat lichaam, het mystieke lichaam. Hoe komen wij erin? Door handen te schudden? Nee. Door een brief? Nee. Door een bepaald soort doop? Water? Nee. Door één geest. Heilige Geest, zijn wij allen in dat lichaam gedoopt. Bedenk nu dat wij daar vanmorgen scherp op in zullen gaan. U bent of in dat lichaam of buiten dat lichaam. Niet halverwege ertussenin. Er zijn geen tamelijk goede christenen. En u bent of christen of u bent geen christen. Er is geen zwart-witte vogel, geen dronken nuchtere man. Dat gaat niet. U bent of een christen of geen christen. U bent of in Christus of buiten Christus. Nu, dit mag op onderwijzing lijken. Ik ben verre van een leraar, maar onderwijzing is snijdend. Dat is een speciale gave in het lichaam van Christus. Ten eerste zijn er apostelen, en dan profeten, en dan leraars, en evangelisten, herders. 5 bedieningsgaven in het lichaam. En leren is één van de gaven van de geest. Ik moet gewoon hameren op wat ik zie, wat juist is, en proberen het tot de mensen te brengen, en te studeren, en de schriftplaatsen samen te voegen. Maar alleen in Christus, het lichaam van Christus, moet erkend worden. De eerste 3 hoofdstukken van Openbaringen gaan over de gemeente, het heidense, Joodse, Ethiopische, Afrikaanse, elk type van mensen in de wereld behoort tot de heidenen om dit lichaam te vormen. Zwarte, wit, bruin, alles. Het is een boeket bloemen. Dat is juist wat God op zijn altaar legt. En dat wordt gevormd door alle naties, families, talen en mensen. Maar nu, nadat u het 3 hoofdstuk, de gemeentetijdperken hier, achter u laat, komt God terug en neemt de Joden weer op. Terwijl de gemeente nooit meer verschijnt gedurende dat tijdperk, dat zijn de Joden. En God handelt niet met de Joden als enkelingen. Hij handelt met Israël als een natie. Altijd als een natie. Zo begreep iemand het onlangs. Ik heb heel wat brieven gekregen over hybrid religion, waarin ik een opmerking maakte over de Bijbel zei dat een onwettig, zogenaamd bastardkind, de samenkomst van de Heere niet mocht binnenkomen gedurende 10 generaties. Dat zou een onwettig kind 400 jaar niet in de samenkomst van de Heere mogen komen. Zo ernstig was die verbastering. Dat was een vrouw die een andere man met haar liet leven om een kind voor te brengen. En dat kind was een bastaard. Niet door zijn vader, maar door de een of andere man. Zie? En dat was zo kwaad voor God, dat er 10 generaties nodig waren om dat weer teniet te doen voor God. Maar dat heeft geen betrekking op dit tijdperk. Wij hebben nu een nieuwe geboorte. Vroeger hadden ze alleen maar één geboorte, dat was de feitelijke seksuele voortplanting. Wij hebben nu deze nieuwe geboorte, die de geestelijke is, die al het onbruikbare eruit teelt. En wij zijn nieuwe schepselen in Christus Jezus, wederom geboren uit de geest van God, nieuwe schepselen. Het woord schepsel komt van het Griekse woord een nieuwe schepping, zoals enkele van uw goede geleerden hier dat begrijpen. En als u het niet weet, zou u het op kunnen zoeken. Oh, zoals u hier een schepsel bent, geboren uit seks, bent u dan een nieuwe schepping, geboren uit de hemel. Gods nieuwe schepping van een nieuwe mens. Een schepping, nu, is een geboorte. Maar het moet een geboorte zijn, precies zoals de natuurlijke geboorte noodzakelijk is. De geestelijke geboorte is even noodzakelijk als de natuurlijke geboorte. Een jong echtpaar zou kunnen gaan trouwen en zeggen, onze eerste jongen zullen we Jan noemen. En als hij nooit geboren is, is Jan hier nooit. Dat is alles. Precies zo is het ermee als u veel mythische ideeën opbouwt over omtrent de hemel. Hoe groot het is als u niet wederom geboren bent, zult u daar niet zijn. Zie, zo is het. Het moet op die wijze gaan, omdat het een geboorte moet zijn. God heeft zijn wetten neergelegd en alles werkt in overeenstemming met zijn wetten, zie. Nu, daarin staat dat er een overblijfsel van de Joden gered zal worden. En wij zullen deze eerst nemen, omdat het plaats. Nu, er zijn altijd, heel de tijd, voortdurend drie klassen mensen. Houd ze in uw gedachten. Het zijn de gelovigen, de schijngelovigen en de ongelovigen. Al die drie. Er is een Jood die een verworpene is om ons een kans te geven. Er is een lauwe gemeente. En er is een met de geest vervulde gemeente. Eens was Charlie Bohannon, president van de, of inspecteur van de zuidelijke districten van de openbare nutsbedrijven, bij wie ik toen werkte. Als jongen bestudeerde ik toen de schrift. En hij zei, Billy, ieder die, hij zei, Johannes moet wel de een of andere rode peper hebben gegeten daar op het eiland Patmos en een nachtmerrie gehad hebben. Ik zei, meneer Bohannon, dat u niet moeten zeggen. Hij was mijn baas, opzichter. Hij zei, wie ter wereld zou dat kunnen begrijpen? Ik zei, het wordt verstaan, het zal verstaan worden als de Heilige Geest gereed is om het te openbaren. Zie, zo is het. En hij zei, oh, ik heb het geprobeerd het te lezen en mijn voorganger probeerde het te lezen. Maar we kwamen lelijk in de knoop. Hij zei, we hadden de bruid daar staan op de berg Sinai. Zie, en hij staat, daar hadden wij de bruid met het draak die water spoedde uit zijn mond om oorlog te maken met de rest van het zaad van de vrouw. We hadden de bruid boven in de hemel. Alle drie, tegelijkertijd. Ik zei, dat is zonder geestelijk begrip. Hij zei, wel, daar zijn zij alle drie op hetzelfde moment. Ik zei, ja meneer, maar zo werden zij niet geplaatst. Zie, u noemde de 144.000 de bruid, maar wat zij niet waren, het waren Joden. En degene naar wie de draak water uit zijn mond spuwde om oorlog mee te voeren, was het overblijfsel. De overgeblevenen van het vrouwenzaad, die de geboden bewaarden en het getuigenis van Jezus hadden. En de bruid was in de heerlijkheid, zie je. De 144.000, het 14e hoofdstuk van Openbaringen, stonden op de berg Sinaï. Dat is helemaal waar. Ze hadden de naam van hun vader op hun voorhoofd. Dat is helemaal juist. De Jood, het overblijfsel van de Joden. En toen kwam daar de draak, de Romeinse hiërarchie. De gemeente zelf was opgenomen en was in de heerlijkheid aan het bruiloftsmaal gedurende 3,5 jaar. De draak is altijd Rome, de rode draak. Nu, om je ervan te verzekeren, in Openbaringen 12 was de draak toornig op de vrouw, die het mannelijk kind voort moest brengen dat alle naties met een ijzeren roede zou regeren. En hij spuwde water uit zijn mond om oorlog te voeren met het overblijfsel van het zaad. Maar eerst stond die rode draak voor deze vrouw. Zodra de vrouw dit kind zou baren, hij zou dat kind verslinden, zodra hij het voortbracht. Nu, wie stond voor de Israëlitische gemeente? De vrouw, Israël, om haar kind, Jezus, te verslinden zodra het geboren was. Rome, Herodes, vaarde een gebod uit dat iedereen, elk kind van beneden de 2 jaar moest doden. En er was daar een slachting gaande die alle Hebreeuwse kinderen in het hele land doodde. Precies hetzelfde wat Farao deed om Mozes te vangen, die het type was van hem. Hij slachtte alle kinderen af en liep hem mis. Oh, God weet hoe hij hen moet verbergen. Oh, bent u niet blij dat u verborgen bent? Oh, een schuilplaats. De Bijbel zegt, want gij moet uzelf als dood beschouwen. En uw leven is met Christus verborgen in God en verzegeld door de Heilige Geest. De duivel zou u niet kunnen vinden als hij moest. Hij zou het gewoon niet kunnen doen, ziet u. U bent in Christus verborgen. Beschouw uzelf als dood en uw leven zijn verborgen in Christus, verborgen in God door Christus en verzegeld door de Heilige Geest. Nu, dit overblijfsel was de slapende maagd, naar wie hij water uit zijn mond spuwde om oorlog mee te maken, het overblijfsel van het zaad van de vrouw. Wat is een overblijfsel? U moet deze typen bij elkaar brengen. Er is een gemeente die de natuurlijke gemeente is. Misschien kan ik het hier uittekenen en het een beetje duidelijker maken. Broeder Neville, als ik wat van uw tijd neem, wilt u me dan vergeven? Ik heb geen tijd. Nu, daar is de... Onthoud nu dat daar is de wat? De ongelovige. Ik zal het aangeven met UB. Ongelovige. En dat is de zondaar. En daar is een andere die vormelijk is. Die zal ik aangeven met FO. Vormelijke gemeente. En dan is daar die andere die de geredde gemeente is. SA. De geredde gemeente. U houdt ze voortdurend in uw gedachten. In deze geredde gemeente zijn twee klassen in deze gemeente hier en hier die getypeerd werden door Christus. Een van hen was een slapende maagd en de ander had olie in de lamp. Hoeveel herinneren zich het verhaal? We zullen er in een ogenblik aan toekomen. Nu, eerst gaan wij, voordat wij dat doen, naar de 144.000 van Openbaringen 7, zodat het werkelijk begrepen kan worden. U moet dit nu onthouden. En voor u die het opschrijft, het is Openbaring 7. Laten we gewoon maar tijd nemen. En u gaat niet open tot na de dienst van deze morgen. In orde. Ik zal proberen mijn horloge hier neer te leggen en op te letten hoe laat we weg moeten gaan. We hebben nu nog bijna 2 uur. En de Heere helpt ons om deze onderwijzing te geven. Na deze dingen, het 6e hoofdstuk gaat over het witte paard, wat de Heilige Geest was, die uitging overwinnend en opdat hij zou overwinnen. Toen kwam het vale paard, de dood en de hel volgde het. En elk van deze ruiters op die paarden. Nu, na deze dingen, na deze grote verwoesting, eerst ging daar de Heilige Geest over de aarde, overwinnend, en opdat hij overwonnen. Dan kwam er een in de grote hongertijd, een maatje tarwe voor een penning, 2 maatjes gerst voor een penning, enzovoort, maar beschadigt mijn olie en de wijn niet. En dan zo verder tot hij deze zegels had geopend. Na deze dingen zag ik 4 engelen op de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de 4 engelen, wie macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Bedenk nu dat de dienstknechten altijd de Joden geweest zijn. Gods dienstknechten zijn de Joden. Abraham was zijn dienstknecht. De heiden is geen dienstknecht, hij is een bruid, hij is een zoon. Dit is de zoon, de gemeente is het. De Joden zijn de dienstknechten. Oh, als we slechts de tijd hadden om die woorden door te nemen. Vaak doe ik het in de kamer daar. Kijk alle verwijzingen naar en zoek ze op. De Joden zijn een dienstknecht. Als ik hier sta en al de tijd zou gebruiken om te spreken over een dienstknecht, kom ik niet meer aan de andere punten toe, ziet u. Onthoud dus, volg een spoor door de Bijbel heen en u zult zien dat de Jood Gods dienstknecht is. Wat zouden wij hier een mooi parallel kunnen trekken? Als wij teruggaan naar Ezechiël 4 en daar ontdekken dat hij zei: heeft iets dergelijks eerder plaatsgevonden? Hij keek naar de hoge muren. En toen hij dat deed, zag hij de gruwelen die in de stad gedaan werden. En daar trokken 4 mannen uit met vernietigingswapens. En ze trokken uit om alles in de stad Jeruzalem te vernietigen. En voordat hij ze gingen vernietigen, zij weerhielden, ze stopten hen. Want er was nog iemand gekleed in het wit met een schrijversinktkoker aan zijn lendenen. Ezechiël 4, hoeveel hebben het ooit gelezen? En hij die de schriftschrijvers in kokerans en lenderen had, gekleed in het wit, zei: ga de stad niet in, dood niemand, totdat u eerst de dienstknechten van God aan hun voorhoofd verzegeld hebt. En hij ging uit en hij verzegelde, en er wordt zelfs gezegd, de kleine kinderen en alles, ze verzegelend. En toen gingen zij met de vernietigingswapens met z'n vieren naar binnen en vernietigden absoluut alles, zonder pardon. Ze slachten mannen en vrouwen, kinderen en alles af, die niet dit zegel van die eerste man met de schrijvers inkoker aan zijn lendenen ontvangen hadden. Nu, dat was in de dagen nadat onze Heere hen ervoor gewaarschuwd had, in Matthäus 24. Als u ziet dat Jeruzalem door legers omringd wordt, kom dan niet van het dak af om iets uit uw huizen weg te nemen, of laat hem die op de akker is niet terugkomen om zijn klederen weg te nemen, maar ga naar Judea. Josephus geeft er een beschrijving van. En hoe zij vluchten, alleen zij ontkwamen die de woorden van de Heer Jezus aangenomen hadden. En toen zij zagen dat de legers hen insloten en Titus in 96 na Christus de muren van Jeruzalem omsingelde, aten zij de bast van de bomen. Aten ze het gras van de grond. Kookten zij zelfs elkanders kinderen. En aten ze op. Ze lieten hen verhongeren en hen daar zitten. En tenslotte stormden zij naar binnen en vermoorden hen tot er bloed in stromen de poort uitstroomde. Zij verbrandden de tempel, haalden de muren neer en het staat daar tot op deze dag. En de moskee van Omar werd opgericht daar waar de tempel stond. Jezus sprak daarvan in Matthäus 24. Als hij zei: wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet staande in de heilige plaats. En dan staat er tussen twee haakjes: hij die het leest, die merkt het erop. Zie, wanneer gij deze gruwel, de vuilheid van de moskee van Omar ziet staan, daar waar de heilige plaats eens stond. En vandaag staat de moskee daar, precies waar de heilige plaats was, precies op het terrein van de tempel. De Mohammedaanse moskee staat daar. Zoals Jezus gezegd had dat hij zou staan, zoals Daniel zei dat het zou zijn, en Jezus bevestigde dat het zou zijn. Let op die profeten en God die deze dingen voorspelt, broeder. Het zou ons naar haren te bergen moeten doorreizen te weten dat wij in de eindtijd zijn. We zijn aan het einde. Er is niets meer over. Als al deze dingen gebeuren precies zoals hij gezegd heeft, wel dan zou het ons moeten aanmoedigen om ons gereed te maken. Jezus waarschuwde ons en zei: als u deze dingen ziet gebeuren zoals wij erover spreken, heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. Wat voor goed zou het ons doen als wij de hele wereld zouden winnen? Wij zullen hem hoe dan ook verliezen. Er is maar één wijze om te winnen en dat is door Christus. Neem Christus, dan bent u bestemd om te winnen. U zult hier vandaan moeten gaan, misschien voordat deze dienst afgelopen is. U zou voor het ondergaan van de zon kunnen heen gaan, of voordat hij morgen opkomt. Voor aanstaande zondag zou u weg kunnen zijn, wij allemaal. Wij weten niet wanneer wij gaan, maar u weet dat u moet gaan. Is het dan niet dwaas om het uit te stellen? U bent zwervend, u speelt gewoon met de dood. Zoals die oude rodelbaan. Je kroop op een slee en ging dit ding rond, keek hoe dicht zij bij elkaar zouden komen en plotseling, voordat ze wisten, gingen zij de baan af. Zo vergaat het u, gewoon maar rondglijdend. U weet niet in welke minuut iets uw plannen verijdelt en het met u gedaan is. Hartstilstaand, auto-ongeluk, gewoon van alles kan gebeuren. En u sterft. En dan ligt uw eeuwige bestemming vlak voor u. Denk daaraan, vriend. Nu. Wanneer u de gruwel der verwoesting ziet staan in de heilige plaats, in de dagen van de komst van Titus, nadat Jezus weggegaan was, was de Heilige Geest die man met de schrijvers inkoker aan zijn lendenen. En hij ging door Jeruzalem en plaatste een merkteken op de mensen. En nu zou ik willen dat u iets opmerkt, kerklid. U beweert de Heilige Geest te hebben. Hij zei: verzegel slechts hen die zuchten en wenen om de gruwelen die in de stad gedaan worden. En waar is iemand zo bezwaard over de wereld en zijn toestand? Wel, ik ben Methodist, ik ben Baptist, Presbyteriaan, dus wat voor verschil maakt het uit, zeggen ze. Oh, niet die voortdurende last voor het verlorene. Die liefelijkheid. Laat nooit iets opkomen en bitterheid in uw ziel brengen. Hoe slecht iemand u ook behandelt of zoiets, laat het nooit toe. Maak u er niet schuldig aan dat die zaak in uw ziel verankert. Het zal de Heilige Geest bij u vandaan bedroeven. Dat zal het zeker. Ik herinner mij dat ik 2 of 3 jaar geleden hier iets zei dat verkeerd was. Er was een procureur die mij belde. En ik ging, mijn vrouw zat daar. Mijn hoofd voelde aan of het eraf zou vallen. En ik liep weg. Zij belde op en zeiden, vertel haar vanmiddag te komen. En Mira zei, het is de procureur. Ik glipte de deur uit en zei, zeg hem dat ik hier niet ben. Ze zei, Bill. En ik zei tegen, zeg hem dat ik hier nu niet ben. En ik ging naar buiten. Toen ik naar buiten ging, voelde ik mij heel naar en ik ging terug. En ze had het hem gezegd en ik zag dat het haar gekwetst had. En ik ging weg om te bidden. Er was hier een man gekomen die een zieke baby had. En juist toen ik mijn hand op die baby wilde leggen om ervoor te bidden, zei iets tegen mij, je bent een huichelaar. Zie, je weet wel wat je deed. En ik zei, meneer, ik ben het niet waard om voor uw baby te bidden. Ziet u, de Heilige Geest in mij is bedroefd en het heeft geen nut dat ik mijn handen op die baby leg. Wacht u even tot ik iets recht gemaakt heb. En ik ging heen en vertelde het aan mijn procureur. Ik zei, ik heb verkeerd gedaan. Hij zei, oh, ik dacht dat je weg was. Ik zei, nee. Ik liet mijn vrouw iets zeggen dat onjuist was. Ik zei, het spijt me. Het was niet mijn bedoeling om dat te doen. Ik zei, wilt u het mij vergeven? En ik vroeg mijn vrouw het mij te vergeven. Toen ging ik terug, dan naar Green's Mill. Het was in juli. Het was echt stil in de bossen en ik bleef daar de hele middag bidden in de grot. En ik ging heen en stond op die rots daar buiten en ik kon ver over de heuvels zien. Zo mooi, de bladeren en alles zo rustig. Ongeveer 5 of 6 uur in de middag, zomertijd. Het was een echt stille, warme dag. Ik zei, hemelse vader, u liet Mozes eens in de rotskloof staan en u ging hem voorbij. Ik zei, als u mij het kwaad dat ik bedreven heb vergeeft, zou u dan nog eens voorbij willen gaan en mij u laten zien. En precies aan mijn linkerzij, aan de kant van de heuvel daar, was er een kleine wervelwind die heel kalm in de bladeren blies. En ik kwam recht naar beneden en aan mij voorbij ging langs mij heen de bossen in. En ik huilde gewoon als een baby. Ik ging terug naar beneden en ik zei, ik weet nu dat mijn zonde mij vergeven is. Ziet u, houd alle wortels van bitterheid uit u. Ongeacht wat iemand u aandoet, heb gewoon God daar binnen in u, die al het kwaad van u weg zal houden. Die christenen nu, die de waarschuwing van Christus hadden, en let u op, een type van de zaak waar wij vanmorgen over spreken, deze christenen die die waarschuwing hadden, gingen in Jeruzalem uit, want ze wisten dat het op het punt stond te gebeuren. Let nu op, de kerkleden, het type van de mensen die naar de kerk gingen, die zich gewoon bij de kerk aansluiten, zij zeiden allemaal, wel, er komen de legers aan, er is een oorlog op komst, laten wij nu in het huis van de Heer gaan en bidden. Maar ze waren te laat. Het deed hun niet het minste goed, ziet u. Maar deze discipelen sloegen acht op de waarschuwing, wetend wat Jezus gezegd had, en zij ontkwamen. De geschiedschrijver zeiden, zij die kannibalen genoemd werden, die het lichaam aten van deze man, genaamd Jezus, die hen placht te genezen. Zie, ze namen het avondmaal. Zij wisten niet wat dat betekende, omdat deze geschiedschrijver een vreselijk mens was, geen gelovige, alleen maar een historicus. En zij ontkwamen aan de toorn die over de aarde kwam. En toen werd heel Jeruzalem vernietigd. Nu, dit hier is volmaakt een parallel. Openbaring 7. Let u op. Vanaf de tijd van Titus' belegering van Jeruzalem is er in de geschiedenis van de wereld geen tijd geweest dat de hele wereld in oorlog was tot 1914. Luister nu aandachtig. Hier is het nu waar meneer Rutherford verkeerd ging. Ik weet zeker, precies hier. Nu let op. En na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde. Dat is staande op deze manier, op de 4 hoeken der aarde. Houdende de 4 winden der aarde. Nu iedereen weet dat winden in de Bijbel betekenen oorlog, strijd. De duivel is de macht en de vorst de lucht, ziet u. Opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee. En ik zag een andere engel opkomen van het oosten, van waar de Heer Jezus zal komen, hebbende het zegel van de levende God in zijn hand. En hij riep met een grote stem tot de 4 engelen die de wereld zouden gaan vernietigen, zeggende, wie macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadig de aarde, niet nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen bezegeld hebben aan hun voorhoofden. Nu, God kent geen tijd. Zijn tijd is de eeuwigheid. Wij meten met tijden. Het enige dat wij kennen zijn centimeters, vierkante meters en kilometers enzovoort. God is eeuwig, zonder begin of einde, ziet u. Hij is eeuwig. In 1914 marcheerde de hele wereld op naar Duitsland voor een wereldoorlog. Dat is juist, de hele wereld naar een wereldoorlog. En hebt u bemerkt dat het een vreemde zaak was? Ik wil dat mijn goede vriend hier zit, de vader van Moeder Wood, dit duidelijk begrijpt. Hij is een Hij is een bekeerde Jehovah-getuige, ziet hij. Zij trokken dus allen op ten oorlog, u zult het zich herinneren, in 1914. Is het nu niet vreemd, precies in de afloop van de wereldoorlog, ik heb de delen ervan, in het tweede deel ongeveer op bladzij 44, dat zij niet weten tot op deze dag wie die oorlog stopte? Keizer Wilhelm zei dat hij nooit zoiets liet afkondigen. Maar plotseling hield de oorlog op en niemand weet waarom. Ze waren aan het vechten en hier komt naar het front en iedereen vertelde hun, het was allemaal voorbij, de oorlog was voorbij. Men had al een vredesverdrag getekend, zonder te weten hoe het gebeurde. Nu, dit zou natuurlijk een dag of twee vergen om dat allemaal voor de dag te halen. Zij wisten het niet, maar laten wij snel de hoogtepunten aantippen. Het was God die de oorlog stopte, om zijn woord te vervullen. Daar is die engel die de oorlog deed ophouden. Die engelen trokken uit met een vernietigend wapen. Waarom? Om de hele wereld te vernietigen. En een andere engel zei, wacht eens even. Doe dat niet. Wij moeten deze dienstknechten van God eerst aan hun voorhoofd verzegelen. Dat was precies bij het aanbreken van Pinksteren. Destijds in 1906, 1914. Hoeveel van u weten dat? Is er hier binnen nog een Pinksterman uit de oude tijd die zich die dagen van toen herinnert? Zeker. Toen in die vroege tijden de Heilige Geest begon te vallen en de mensen begonnen de Heilige Geest te ontvangen en in tongen te spreken en te bidden voor de zieken enzovoort. Het begon juist te gebeuren, of precies tussen deze twee tijdperken in. Toen het uitgestort werd, was de gemeente echt. Toen begonnen de Pinkstermensen denominaties te vormen, Assemblies of God, en de Church of God enzovoort. En vielen in hun ismus, precies zoals ze nu zijn. Wij zijn aan het einde van het tijdperk. Ziet u? Alles rijdt op zijn eind. Alles loopt hier ten einde. Op deze, de vier, u hebt opgemerkt dat de oorlog eindigde op 11 november. Op het 11e uur van de dag. De 11e maand van het jaar. De 11e dag van de maand. En het 11e uur van de dag. Herinnert u zich dan wat Jezus daarover zei? Hij ging de wijngaard in om 1 uur te werken. En hij kreeg een penning en de volgende ging heen. Zij waren mensen van het 11e uur. Was het juist? Daar zijn ze. De mensen van het 11e uur die achtergehouden waren. Nu wordt het tijd voor hen om binnen te komen. En zij vergaderen zich uit die Joden tot een natie. Zij waren over de hele wereld verstrooid. Ver weg in Iran en verschillende plaatsen waar zij zelfs niet wisten dat Jezus ooit op aarde geweest was. Niets wisten over een Nieuw Testament of zoiets. En nu kunt u in het tijdschrift Look and Live en dergelijke de foto's zien van hen die terugkeren. Zei Jezus niet, wanneer gij ziet dat de bladeren van de vijgenboom uitspruiten? De Joden zijn altijd de vijgenboom geweest. Dit geslacht zal niet voorbij gaan voordat dit alles is vervuld. En nu zijn zij al terug. Zij zijn reeds een natie. Hebben hun eigen geld en hun eigen vlag en alles. Worden erkend in de Verenigde Naties. En ze zijn een natie. Zij hebben zich gevestigd. Zijn gereed. Waarvoor zijn zij gereed? Voor de verzegeling van de 144.000. We zullen daar binnen enkel ogenblik aan toekomen. Van Israël. Die Joden. Niet de Wall Street groep die altijd bedrogen en gestolen en wat al niet meer gedaan heeft. Ik bedoel echte Joden. Zuivere, ware Joden. Die de geboden van God daginds onderhouden. De echte Joden nu. Verzamelen zich weer in Palestina. En helemaal precies wat de profeet zei. Zoals Isaac en Ismaël elkaar na het leven stonden, altijd vechtend, voorspelde hij dat zij daar in de laatste dagen zouden zijn. En daar zitten zij. Ismaël hier buiten en ongeveer een staatsblok verder Isaac. En beide, Mohammedanen en Joden, vechtend met elkaar in niemandsland. Wij zullen nu zien of deze boodschap die wij hebben ermee verbonden is of niet. Op hetzelfde uur dat Israël ingeschreven werd als een natie, het was precies op hetzelfde uur, op dezelfde dag en dezelfde maand en al het andere, dat ik de Greensmill Indiana was en die engel mij daar verscheen en mij het veld instond met dit. Nadat hij mij daar beneden aan de rivier ontmoet had en verteld had wat zou plaatsvinden en mij toen 11 jaar later een opdracht gaf op hetzelfde uur dat Israël werd geïntroduceerd als een natie. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Zie, de engel des Heren is nu op aarde. Hij gaat rond om alles klaar te maken voor de komst van de Heer. En het zijn dezelfde engelen die de zonden hoorden toen zij naar Sodom gingen. En zij hadden bevonden, ze zeiden, wij zijn gekomen om te zien of deze dingen zo zijn als wij gehoord hebben. Herinnert u zich dat? En één engel ging naar, één bleef bij Abraham, de uitverkorene. Sodom was hier beneden en Lot was in Sodom. En twee engelen gingen erheen en predikten tot hen. En brachten dat kleine groepje, de slapende maagd, eruit. Zie? Goed, maar die ene engel bleef bij Abraham. Deze engelen predikten hier beneden, een moderne Billy Graham en zo, en haalden ze eruit. Maar de engel die aan de engel van Abraham stond, had zich met zijn rug naar de tent gekeerd en hij zei, Abraham, waar is je vrouw? Sarah. Hoe wist hij dat die dat ze getrouwd was en dat hij getrouwd was? En hoe wist hij dat hij een vrouw had? En hoe wist hij zijn naam en dat haar naam Sarah was? Hij zei, zij is in de tent achter u. Hij zei, wel, ik deed u een belofte. Ik. U zit hier, het is niet waar. Ik deed u een belofte. Ik ga u bezoeken. Overeenkomstig de tijd van het leven. Sarah zal deze baby krijgen. En Sarah, in de tent achter hem, lachte in zichzelf. En de engel met zijn rug naar haar toegekeerd zei, waarom lachte Sarah? Ziet u het teken dat hij aan de uitverkoren gemeente geeft? Ziet u het teken dat zij in Sodom kregen? Daar zijn uw drie klassen weer precies terug en wij zijn weer regelrecht bij hen terug. Wij hebben deze grote predikers die de wereld daarbuiten doorreizen. Nadat Billy Graham de Heilige Geest ontving, kon hij niet in dit hier komen. Daarginds is zijn veld en hij erkent het en God houdt hem daar. Ziet u? Met die intellectuele prediking, die zaak die hij hier hoort, maar hij probeert uit Sodom te trekken, tracht eruit te trekken of de slapende maag genade te geven, ziet u? Maar hier was Abraham en zijn klasse en Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Ziet u, die engelen zullen hier op aarde hetzelfde doen. Zie, dat is de reden waarom Billy naar de baptisten enzovoort gaat. Hij moet. Zie, Jack Schiller en al die grote mannen daarbuiten, die opwekkingspredikers, zij moeten, omdat zij eruit trekken. Ze hebben daar nooit wonderen gedaan, een paar, zoals de mensen met blindheid slaan. Maar de prediking van het evangelie slaat hen met blindheid, ziet u, de Bijbel zegt dat. Maar deze hier deed deze tekenen, bovennatuurlijke tekenen, aan Abraham en zijn groep, die de uitverkorene gemeente is. In 1914 kwam de wereld in oorlog. En zij hebben sindsdien nooit meer vrede gehad. Voortdurend volgt het elkaar op. Beweging op beweging. En ze doen het nog steeds hetzelfde. En wat deden zij? Tegenhouden. Tegenhouden. Oh, God, wees genade. Dat grote ding tegenhouden dat ik in het visioen zag. De hele zaak werd vernietigd. De atoombom tegenhoudend. De oorlog tegenhoudend, zodat zij zichzelf niet vernietigen. Totdat dat ding komt om hen te vernietigen. Totdat Israël terugkeert en zich verzamelt. En dan zal de boodschap naar Israël gaan. En zij zal verzegeld worden met dat zegel van de Heilige Geest. Ziet u? Nadat de heidenen eruit geroepen zijn. De mensen zullen om zijn naamswil eruit geroepen worden. Wat in dit tijdperk juist hier gebeurt. Dan ontvangt Israël een boodschap gedurende slechts 3 jaar en 6 maanden. Daniel heeft het zo gezegd. Hij zei, er zullen 70 of 7 jaar tot hen geprofeteerd worden. Nog overgelaten tot de redding van de Joden. Hij zei, Messias, de vorst die Christus is, zal komen en profeteren in het midden van die 7 jaar... En dan zal hij afgesneden worden. Jezus predikte 3,5 jaar en werd afgesneden. En het dagelijks offer werd weggenomen waarover Daniel sprak. Zo is het. En toen werd er een tijdsruimte gegeven voor de heidenen. En deze strekt zich uit tot dit tijdperk. Dan zijn er nog 3,5 jaar over voor de Joden. Als wij nu overgaan naar Openbaringen 11, dan zullen wij het precies aan het einde opnemen. De gemeente verschijnt niet voor het 19e hoofdstuk van Openbaringen, maar aan het einde daarvan keren Elia en Mozes terug en prediken tot de Joden. 2 mannen gezalfd met die geest, of misschien zij zelf, zij stierven nooit. Dan doden zij hen en leggen hen op de straat die genoemd wordt Sodom, waar onze Heer werd gekruisigd, Jeruzalem. En na 3 dagen, wel, het leven, de geest des levens kwam in hen en zij stonden op en werden opgewekt. En toen werd ongeveer 1/3 van de aarde op dat ogenblik in stukken gereten. Zij deden wonderen en tekenen bij de Joden. Nu, hier zijn die Joden tot wie zij komen prediken. De wereld kan niet, zou elkaar niet op kunnen blazen of doden. En er kan geen vernietiging komen voordat die Joden naar die plaats terugkomen. De Bijbel zegt het hier zo. Hij zag de 4 engelen. En let op wat zij gaan ontvangen. Zij gaan de Heilige Geest ontvangen. Precies zoals zij het deden. Die man met die schrijversinkoker was de Heilige Geest. Wij beseffen dat, ieder die de Bijbel leest. Dus is dit dezelfde engel die terugkomt met de Heilige Geest. Het zegel van de levende God. Efeze 4 vers 30. De Heilige Geest van God. Verzegeld tot de dag van uw verlossing. En zij kunnen nu niets doen totdat die Joden terugkeren. En juist enkele weken geleden bundelden zij de hele zaak tezamen en werden lid van de Verenigde Naties. Het is klaar. We zijn aan het einde. Alles is nu verzegeld. Nu, let op, om te bewijzen dat zij Joden zijn. Nu, ik zal nemen, zeggende... Beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstrechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Om te bewijzen dat deze openbaring juist is, let op het vierde vers. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000, waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Israëlieten, waar zijn zij? Zij hebben zich juist nu verzameld. Ze staan daar klaar, wachtend tot de komende verzegelingstijd. Van de stam van Juda werden er 12.000 verzegeld. Van de stam van Ruben 12.000. Van de stam van Gad 12.000. Van Aser 12.000. Van Naftali 12.000. Enzovoort. Simeon en Benjamin. De 12 stammen. En 12 maal 12.000 is 144.000. Zie? Nu, dat zijn degenen. Als u gewoon een ogenblik in het 14e hoofdstuk kijkt, dan ziet u hier. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sinai. En met hem 144.000. Hebbende de naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden. De berg Sinaï. Het lam was teruggekomen van de opname. En kwam terug zoals wij onlangs behandelden. Zoals Jozef al de heidenen wegzond. Toen hij bij zijn broeder stond en zei, ik ben Jozef uw broeder. En toen werden zij bevreesd. Herinnert u zich hoe wij dit in het gemeentetijdperk behandeld? Wanneer hij zou terugkomen, zelfs zij die zijn handen doorboord hadden. En zij zullen zeggen, waar kreeg u die littekenen van die spijkers? En zij in de handen van mijn vrienden. En zij weeklaagden. En ieder geslacht in het bijzonder weende en weende en weende. Omdat zij dit kwaad gedaan hadden. Hun eigen Messias. God zelf. En hij zal tegen hen hetzelfde zeggen wat Jozef zei tegen Israël. Wat Jozef zei tegen Israël. Wees niet kwaad op uzelf, want God deed dit om uw leven te behouden. En God, de Bijbel zegt dat God de ogen van de Joden verblindde, opdat de heidenen een kans zouden hebben. Wij zelf om een volk voor zijn naam uit te roepen. Zijn bruid uit de heidenen. Oh, het is prachtig, nietwaar? Zie daar. Daar zijn die 144.000. Als u de bruid daarna wilt zien verschijnen om aan te tonen dat de 144.000 niet de bruid zijn, lees daar gewoon door vanaf het achtste hoofdstuk. Het achtste hoofdstuk. Ik bedoel het zevende hoofdstuk, het achtste vers. Laten we nu beginnen bij het negende vers, omdat dat het achtste vers de verzegeling is van Benjamin. 12.000. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kan. Hier komt de bruid. Uit alle naties, geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het lam. En al de gekleed in witte klederen en palmtakken in hun hart en roepende met hun... En staande voor de troon en voor het lam. En al de engelen stonden rondom de troon. En de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God. Zeggende amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoorden, zeggende tot mij. Dezen die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, u weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het die komen uit een grote verdrukking. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in de tempel. Zie. Wat doet uw vrouw? Zij dient u in het huis. U zit en zij geeft u uw voedsel. Zij zorgt voor de kleding. Zij dient u. Dag en nacht in het huis. Zie. En deze uit alle naties, de heidenen, die de bruid is, is voor de troon van God bij hem dag en nacht. U herinnert u allen wat wij gisteravond zeiden toen wij erover spraken. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nu daar hebt u uw 144.000. Israël, die wachten op de komst van de Heer en niet kunnen ingaan totdat eerst de heidenen voleindigd zijn. Deze moeten voleindigd zijn. Ik zou graag gewoon iets persoonlijks willen zeggen, waarvan ik vertrouw dat u het zult verstaan. Toen Louis Petrus van Stockholm, Zweden, de algemene opzicht in het hoofd van de Philadelphia gemeente, een miljoen bijbels naar deze joden zond, kleine testamentjes, kreeg ik er een van als souvenir van hem. De joden lezen altijd van achteren naar voren en u weet hoe hun taal is. En zij zouden deze boeken lezen en zeggen, wel, als deze Jezus de Messias is en hij is dood en zijn geest is terug in de vorm van de geest, laten wij hem het teken van de profeet zien doen. Dan zullen wij hem geloven. Wat een volmaakt aanbod. Ik dacht, Heer, hier is de tijd nu. Nu is het de tijd. Hier is het. Dus stapten Billy en ik en Lois in een vliegtuig en vlogen weg. En ik ging heen, India in. En ik zei, nu op mijn terugweg zal ik hier uitstappen en de boodschap tot de Joden brengen en zeggen, hier is de waarheid. De Joden geloven altijd hun profeten, dat weten we alle, omdat God hun vertelde dat de Messias een profeet zou zijn. En zij geloven hun profeten. En God zei, als er onder u een man is die een profeet is, een ziener, en als hij, zal ik met hem handelen in visioenen enzovoort. En als hetgeen hij zegt komt te geschieden, hoor dan naar hem, want ik ben met hem. Zie. Maar als het niet geschiet, heb dan niets te doen met die profeet, omdat ik niet met hem ben. Maar als wel, het komt te geschieden wat hij zegt, hoor dan naar hem, omdat ik met hem ben. De Joden weten dat. En ik dacht, zou dat niet wonderbaar zijn? Ik zal er gewoon ongeveer 4,000 of 5,000 bij elkaar zien te krijgen, ze daar te staan, zij die Bijbel laten lezen en zeggen, als dit de Messias is, laat ons hem dan het teken zien doen van de profeet. En ik zei, wat de situatie zal dat zijn? Ik zet mijn kaartje aan. Het was slechts ongeveer 30 minuten voor de omroeptijd op de Arabische vliegtuig. Dus daar stond ik ergens in Cairo, Egypte. En ik dacht, prijs God, nog 2 uur. En de Joden zullen hetzelfde ontvangen wat ze met Pinkster ontvingen. Zo zeker als wat. Ik dacht, als ik daar sta en hun kan vertellen, zoek u zelf maar een groep mannen onder u uit te brengen hier. En zie of hij nog steeds de Messias is. Zie, en dan zal ik zeggen, nu, op dezelfde gronden dat uw voorvaderen deze Messias verwierpen, ontvangt u hem. Heft uw handen omhoog en u zult nu de Heilige Geest ontvangen. En dan zullen zij het evangelie prediken in een gedeelte van de wereld als zij hem ontvangen. Haal de leiders, haal de leiders, tref het voornaamste zenuwcentrum, de leiders, laat hen ermee beginnen. En iets raakte mij aan en zei, ga nu niet, want het is het uur nog niet. Zie, de tijd der heidenen is nog niet vervuld. Die dag is nog niet voorbij. Dacht ik, dat was ik zelf maar. Dus begon ik opnieuw en het werd zo erg dat ik gewoon niet verdragen kon. En ik liep naar buiten achter een hangar en ik boven mijn hoofd en zei, vader, bent u dat die tot mij spreekt? Hij zei, ga niet naar Israël nu. Het uur is nog niet gekomen. Ik ging naar binnen en wisselde mijn kaartje en ik besprak opnieuw en ging de andere kant op. Zie, omdat het uur is nog niet gekomen. Maar één deze dagen zal de boodschap naar Israël gaan. En wat zal er gebeuren? God zal Mozes en Elia tot hen zenden. Openbaringen 11. En zij zullen tekenen en wonderen doen en het teken van Jehovah. Terwijl het met de heidenen gedaan is, de dag der genade zal de heidengemeente verlaten. Het Pinkstertijdperk zal ophouden. De denominaties zullen doorgaan, omdat zij hier opkomen met die slapende maagd. We zullen daar binnen een ogenblik op ingaan. Maar zij zullen opkomen in die klasse. Maar wanneer zij dat doen, zullen de Joden de doop met de Heilige Geest ontvangen. En er zal daar een opwekking zijn die de hemelen zal sluiten, zoals in de dagen van dat er geen regen vallen. Ze zullen allerlei soorten tekenen en wonderen doen. En tenslotte zal de Romeinse hiërarchie, de Joden hebben de rijkdom van de wereld, en zo zal de Rooms-Katholieke Kerk haar overeenkomst met de Joden verbreken nadat deze zaak voorbij is. En dan zal er het verdrag dat zij onder elkaar getekend hadden, dan zal hij daarheen gaan en dan zal God optreden zoals hij dat deed in de dagen van ouds. En zal hij voor Israël vechten. Ze zullen tenslotte deze twee profeten doden. En ze zullen hen op straat leggen en op hen spuwen. Zoals ze deden met deze Pinkstervoorganger en zijn vrouw en kinderen tegen een paar weken geleden. En het buikje van die kinderen is wel op tot deze grote traan. Ze voorbij liepen, spuwden zij op hen en lieten hen 3 of 4 dagen in die hete zon liggen, zonder hen te begraven. Ze zullen hetzelfde doen, de Bijbel zegt het, ze zullen daar hetzelfde doen. En als zij dat doen, nadat 3 dagen dood te hebben gelegen, zal de geest des levens in deze profeten komen. Ze zal opstaan en opvaren in de heerlijkheid. En tegen die tijd begint het vuurwerk. Dat is de eindtijd. Dan is zij voorbij. Maar voordat dat gebeurt, de heidenen, de uitverkoren bruid. Er zullen sommigen van u aan een tafel zitten, op een van deze ochtenden, en de een zal aangenomen en de ander zal verlaten. Worden. En u zult zich tenslotte afvragen, wat is er aan de hand? U zult in een auto rijden, terwijl u met iemand spreekt. De vrouw of de man op de stoel zittend. Zij zullen niet antwoorden. Ze zullen er niet meer zijn. U zult naar het kerkhof rennen. En er zullen sommige graven geopend zijn en de andere nog gesloten. Want de overige der doden werden niet weer levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Bedenk slechts dat het dan voorbij is. Er zal een geheime komst zijn. Niemand zal weten wanneer het gaat gebeuren. Ons is bevolen gereed te zijn en te waken. We weten niet op welk uur. Maar waar het ook is, wij zullen niet één van deze die ontslapen zijn voorgaan. Want precies zodra Jezus verschijnt, staat de hele waken op. Dood of levend, het doet er niet toe. Wij ontmoeten hem niet het eerst, wij ontmoeten elkaar het eerst. De Bijbel zegt in Efeze, vijfde hoofdstuk, want wij die levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heren, zullen niet voorkomen of hinderen hen die ontslapen zijn. Die dierbaren die hun getuigenis verzegelden met hun bloed. Wij zullen niet voorkomen of hinderen hen die ontslapen zijn. Want de bazuin zal schallen. Iets zal plaatsvinden. Het evangelie iets zal schallen. De aankondiging van zijn komst. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En wij die levend overgebleven zijn, zullen veranderd worden. Wij staan daar en voelen een verandering komen. Het grijze haar gaat weg. De rimpels verdwijnen. We worden veranderd in een ogenblik, in een oogwenk. En wij zullen onze geliefden eerst ontmoeten. Daar is mama, papa, daar is mijn kameraad. Oh, halleluja, wij zijn gereed. En dan, tezamen met hen die dood waren, zegt de schrift, opgenomen worden de Heren tegemoet in de lucht. De volgorde van de komst. Oh, die oude vader van mij te zien. Oh, wonderbaar. Die oude geliefden te zien die heen gingen in het geloof om hen te ontmoeten. Zie de liefelijkheid van God. Die weet dat als wij hem het eerst zouden ontmoeten, wij ons zouden afvragen, was mama erbij? Heeft mama het uiteindelijk gehaald? We hebben zo hard gepredikt. We hebben het geprobeerd. Was zij hier? Is oom Jan hier? Is de broeder hier? Is die en die hier? Zie, heer, wij hebben u lief. Wij hebben u lief. Maar eerst zullen wij elkaar ontmoeten. Oh, wij hoeven ons niet af te vragen of wij er allen zijn. Het is geen wonder dat zij daar stonden en zeiden, amen, heerlijkheid en wijsheid en eer en kracht en macht. De 24 ouderlingen zetten hun kronen af en vielen zo op de grond en allen lagen plat op de grond en aanbaden hem. En in deze dagen zullen wij ginds boven de aarde staan, boven de aardbol, ginds ergens in de ruimte. We zullen nog niet in de hemel zijn. We zullen opgenomen worden om hem in de lucht te ontmoeten. Toen Rebecca snel besloot om met Eliezer mee te gaan op de kameel. Om Isaac te ontmoeten, die haar aanstaande man was. Had zij hem nog nooit gezien, hoewel God haar leidde. Isaac was onderweg naar het veld in de koelte van de avond. Bedenk, het was in de avondtijd. En terwijl Rebecca op de kameel reed, zei Eliezer, daar komt hij nu. En Rebecca sprong van de kameel af, deed de sluier weg van haar gezicht. Ze had hem nog nooit gezien. Dat was haar man, maar ze had hem nog nooit gezien. Ze ging hem ontmoeten door geloof. Ik weet niet waar hij op lijkt, maar oh, als ik hem zie. En toen zij hem daar buiten zag, was er de liefde op het eerste gezicht. En hij had haar nog nooit gezien. Toen hij haar zag, was het liefde op het eerste gezicht. En hier komen zij om elkaar te ontmoeten in de velden. En hij bracht haar in zijn vaders koninkrijk hier en trouwde haar. Dat is de wijde waarop de gemeente zal worden opgenomen in de lucht. In het midden van de lucht en de Heere ontmoeten op zijn weg naar beneden. Oh, wat een liefdesverhouding zal dat zijn. Liefde op het eerste gezicht. En als wij daar op de kringen van deze aarde staan en die verlossingsliederen zullen zingen. Oh, wonderbaar. Wat zullen wij hem zingen en prijzen voor de verlossende genade die hij ons gegeven heeft. Als de engelen de kanten van de cirkel der aarde zullen bedekken met gebogen hoofden, niet wetende waar wij over spreken. Die engelen waren niet verloren. Zij wisten niet wat het was om gered te worden. Wij waren degene die verloren waren. Wij waren het. Wij zullen verstaan welke afschuwelijke zaak voor ons lag. En hij verloste ons door zijn bloed uit elke geslacht, taal en natie. Wat een dag van vreugde zal dat zijn. Ik houd van dat lied dat zegt, in de lucht zal een ontmoeting zijn, door en door lieflijk zal het zijn. Ik zal u daar ontmoeten en ook groeten in dat huis boven de wolken. Wat een gezang, nooit door sterfelijke oren gehoord. Het zal heerlijk zijn, durf ik te verklaren. Als God zijn eigen zoon de leider zal zijn van die ontmoeting in de lucht. You heard a little. U hoorde van kleine Mozes in het biezenkistje. U hoorde van onbevreesde David en zijn slinger. U hoorde het verhaal van dromende Jozef. En van Daniel en de leeuwen zingen wij vaak. Maar er zijn vele, vele anderen in de Bijbel. En ik verlang hen allen te ontmoeten, dat verklaar ik. Zo is het. En wat een vreugde zal het zijn als wij hen ontmoeten. In die samenkomst in de lucht. Wachtend op die dag, daar komen die 144.000. Die het evangelie zullen ontvangen daarna. Maar zij kunnen het niet ontvangen op dezelfde tijd dat het licht op de heidenen is. De Joden ontkennen het en verbergen het. Als nu het licht, de heidenen opgenomen zijn, dan komt de geest op twee tot hen, om tot hen te getuigen. En dan ontvangen de Joden het, welke de 144.000 van de verloren stammen van Israël zijn, die het evangelie zullen ontvangen. En de bruid is weggenomen. Er zijn 10 maagden. Laten wij Matthäus 21 nu meteen nemen. Zie, we hebben nog maar weinig tijd over.
Oh, ik houd van de Bijbel.
Als ik mijn vakantie in de hemel neem, wat een wonderbare reis zal dat zijn. Concerten horend van het hemelse koor en het gelaat van mijn heiland te zullen zien. Neer te zitten aan de oevers der rivier, in de schaduw van de altijd groene boom. Ik wil mijn vakantie in de hemel doorbrengen. Zou u de uwe ook niet met mij willen nemen? Nu. In het boek van Matthäus, ik geloof het 25e hoofdstuk. Ik zei 21 is het niet. Ik had die 21 opgeschreven, maar dat is verkeerd. Het is 25. Ik moest mij vanmorgen haasten. Ik stond vermoeid en laat op. En ik haaste mij. Ik noteerde enkel een schriftgedeelte en schreef 21, terwijl het 25 is. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden die hun lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Nu. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, hun lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in hun vaten met hun lampen. Toen nu de bruidegom vertoefde, dat is door deze tijdperken heen, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. De hele weg door stierven beide groepen, sluimerden en sliepen, terwijl ze verder gingen. Nu, ze zijn niet verloren, maar sluimerden en sliepen slechts. Ze zeiden niet dat zij dood waren, maar ze waren sluimerend en slaperig. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden hun lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Toen zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. U ziet, dat waren geen ongelovigen, dat waren goede mensen. Open ons. En hij antwoordde en zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren waarin de Zoon des Mensen komen zal. Nu, de 5 wijze maagden. Olie symboliseert in de Bijbel de Heilige Geest. Wij alle weten dat. Daarom zalven wij de zieken met olie. En olie is een symbool van de Heilige Geest. Dus de wijzen hadden olie in hun lampen, met welk de Heilige Geest was, dus waren zij gereed om in te gaan voor het bruiloftsmaal. En we zouden terug kunnen gaan naar Ezekiel 9 enzovoort, het eruit halen en aantonen, maar ik heb hier nog wel 15 andere schriftgedeelten opgeschreven. Ik geloof dat wij het deze week al in onze klas gehad hebben, dat olie de Heilige Geest symboliseert. We weten het allemaal. Let u op, beide waren maagden. Laten we deze twee hier nemen. Dit is een maagd en dit is een maagd. Dit was een dwaze maagd en dit was een wijze maagd. Maar beide zijn maagden. Als u die naam maagd neemt en napluist, betekent het heilig, rein, geheiligd. Het woord geheiligd komt van het woord heilig verklaard, wat rein betekent. Zoals het Hebreeuwse woord, nu dat is een Grieks woord, heilig betekent rein. Het Hebreeuwse woord is heilig maken, ziet u? En het onze is rein. Nu nemen wij de drie woorden en hoewel ieder woord dezelfde betekenis heeft, maar anders gezegd wordt, zoals het woord rein, heilig, geheiligd, zijn zij toch alle drie hetzelfde woord. Het is precies eender als wij over het woord hond zouden spreken. Ik zou dog zeggen, dat is Engels. Als ik hond in het Duits zou zeggen, Fred, dan is het hond. Is dat juist? Broeder Norman, als ik hond in het Spaans zou zeggen, is het ajo. Ajo, hond en dog. Is allemaal hond voor ons. Zie je? Het is gewoon maar een uitdrukking. Dus het Griekse woord voor rein is geheiligd. Het Hebreeuwse woord is heilig. Heilig, rein en geheiligd is allemaal hetzelfde woord. Dus was dit geen vuile, smerige kerk. Het was een geheiligde, reine kerk. 10 maagden gingen uit de bruidegom tegemoet. Wat betekent dat? Al deze kerken. Niet hier in de Roomse, maar ginds in de denominaties. De Nicolaïten. De Baptist spreekt de tweede komst van Christus. De Presbyteriaan, de Methodist spreekt de tweede komst van Christus. De Presbyteriaan spreekt de tweede komst van Christus. De Nazarenen spreken de tweede komst van Christus. De Pelgrim Holiness spreken de tweede komst van Christus. Is dat juist? Allen gingen uit om de bruidegom te ontmoeten. U zult zich herinneren dat elk van hen op weg was om de bruidegom te ontmoeten. Nu, als God slechts dat respecteert, dan zou hij hen ook moeten nemen. Maar u herinnert zich nu dezelfde zaak, de gelijkenis onlangs avonds, toen God tot ons sprak in het gemeentetijdperk. Hij sprak van Bileam, de leer van Bileam. Nu hier stond Bileam, wat was een fijne, georganiseerde natie was. En ze waren gelovigen in God. Want kijk wat Balak deed toen hij kwam, of liever Bileam. Hij offerde hetzelfde offer aan dezelfde God die Israël had. Israëls God, Jehovah. En hij maakte 7 altaren. 7 is Gods volmaakte getal. 6 dagen werkte hij en op de 7e dag rustte hij. Dat is compleet, ziet u. 7. 6 dagen heeft hij gewerkt in de wereld. Na de eerste 2000 jaar werd deze vernietigd door water. In de tweede 2000 jaar kwam Christus. En dit is nu de derde 2000 jaar. Aan het einde van elk 2000 jaar gebeurde er iets. De wereld wordt nu weer teruggeschud. In die 6000 jaar bouwde hij de wereld. 6000 jaar werkte het kerk tegen de wereld. En de 7000 is die 1000-jarige regering in het vrederijk. Begrijpt u het nu? De kerk heeft eveneens 7 gemeentetijdperken. Dat is het volmaakte getal van de gemeentetijdperken. Dat is alles. 7. 7 is Gods volmaakte getal. 7 gemeentetijdperken. 7000 jaar van schepping. Alles draait om de 7. Nu, daar waren de maagden die uitgingen hem tegemoet. En de dwaze maagden hadden geen olie in hun lampen. Maar al het andere hadden zij wel. Ze waren rein, zij geloofden in Christus, zij predikten het woord dat zij geloofden en wat hun denominatie hun liet prediken. Zij predikten dat. De tweede komst, het offer, de verzoening, zij geloven. Als u ooit in contact komt met een goede baptistenleraar, dan kunt u maar beter weten waar hij over spreekt. Zeker. Maar, zit hij zo dichtbij, zegt Matthäus 24. Lees het direct en u zult het zien. Jezus zei dat in deze laatste dagen de twee geesten zo dicht bij elkaar zouden zijn, dat het de uitverkorenen zou verleiden als het mogelijk was. Het zal zo dicht bij elkaar liggen dat het die Pinkstermensen zal besturen als niemand zaak ziet. Nu, Matthäus 24, heeft iemand dat? Ik kan daar gewoon niet aan toe. Hebt u het, zuster, of een van u? Heb je het? Ben? In orde? Lees het dan. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan.
False prophets.
En ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Valse christenen, valse profeten, daar bent je. Nu, wie zullen er opstaan? Er zullen valse christenen, valse mensen opstaan, zeggende, ik ben van Christus. Valse profeten die zeggen, ik ben dit en ik ben dat. En ze zullen bijna de uitverkorenen verleiden als het mogelijk was. En er is slechts één wijze dat u ooit gered kunt worden. Dat is wanneer u uitverkoren bent voor de grondlegging van de wereld. Dat is de uitverkorenen door voorkennis met uw naam daar in het boek geschreven. Grote tekenen. Let niet op deze twee kerken. Hoe was dat op de een of andere manier was waarop ik het de mensen zou kunnen laten zien? Het brandt gewoon in mijn ziel. Deze kerken zijn net zo rein en heilig als deze is. Als ze alle maagden zijn, dan zijn zij alle maagden. Even rein. Het enige verschil was de olie in de lamp. De Heilige Geest. En als de Heilige Geest er is, dan bewerkt hij hetzelfde soort vuur dat het deed op Pinksteren. Want ze hadden geen... Maar ze hadden geen vuur. Geen olie in hun lampen. Ze hadden een kerkritueel. En de gemeente was zo ritueel als ze maar kan zijn. Fijne ceremonieën, niets daartegen. Geloofsbelijdenissen die uw geweten schudden. En liederen als engelengezang. En als u uw vinger op hun leven zou willen leggen, zou u het niet kunnen. Maar toch is dat verkeerd. Het is er een deel van, maar niet alles ervan. Dat is het soort dat de opname mist, zie. Let op, hier. Hier komt Moab aan. Ik zal het hier meteen doornemen, zodat u het kunt zien. Het hier is Moab, een grote organisatie. Ik zal hier voor organisatie neerzetten. Hier is Israël met geen organisatie. Hier is Moab dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altaren plaatste. En Israël dat ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altaren. In orde, Moab hierboven had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ossen. En Israël had ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ossen. Goed. Moab zei, er zal een tijd komen dat er een man Christus op aarde zal komen. En hij zal het lam God zijn dat de zonde de wereld wegneemt. Wij zullen 7 wat? Lammeren op dit altaar leggen. Israël zei, dat is precies juist. 7 lammeren op het altaar. Zie? Helemaal in het begin zette Kain een altaar neer, maakte een offer, aanbad, deed alles wat Abel deed, zonder, ontvang het, zonder de openbaring van God. Terwijl de hele gemeente op die openbaring gebouwd is. Jezus zei het, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Geestelijk geopenbare waarheid van de opperste godheid van Jezus Christus. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Als God alleen uw plechtigheden, uw rituelen zou respecteren, dat zijn de Methodisten, Baptisten, Pinkstermensen enzovoort, als er alleen dat van u verwacht, de tweede komst, de prediken en al die andere dingen, wat absoluut schriftuurlijk is, zoals de Baptisten, Presbyterianen enzovoort doen, dan is God verplicht om beide aan te nemen. Omdat dat dan alles is wat hij vereiste. Maar ziet u, zonder de openbaring, daar is de slapende maagd en hier is de wijze maagd. Zij waren een organisatie, een grote organisatie. We lazen het onlangs s'avonds dat er stond, deze mensen zullen geen organisatie zijn. Ze zullen zwervers in het land zijn. Wonend in tenten, arm, nederig. Waar stond hij? Probeer hen niet te vervloeken, want ik ben er met hen. Let u op, deze mensen geloven in hetzelfde ritueel waar zij in geloofden en aanbaden dezelfde God, zie. Maar ze hadden geen tekenen en wonderen die hen volgden. Israël had een koperen slang, een geslagen rots, de blijdschap over de koning, goddelijke genezing, profeten, alles precies hier. En zij hadden het niet, ze hadden het ritueel zonder de zegening, de olie. Hetzelfde is het geval met de slapende maagd en de wijze maagd. Ze waren beide geheiligde mensen. Maar deze heeft olie en deze had geen olie. Dus zeiden zij, we zijn net zo goed als jullie. Niemand van ons is goed wat dat betreft. Ach, jullie zijn een stelletje heilige rollers. Wel, oké. Dat is prima. Er is niemand voor ons goed. We hebben alle gezond en derven de heerlijkheid van God. Maar de enige manier waarop u hem ooit zult kennen, is niet door u bij een kerk aan te sluiten, niet door een goed te leven, maar door Christus te ontvangen. Het is niet hoe ik leef, het is wat hij was. Het is niet wat ik ben, het is wat hij is. Hij werd mij, zodat ik door zijn genade hem zou worden, de zoon van God. Ziet u het? Nu, een slapende maagd en een wijze maagd met olie in hun lampen. Plotseling kwam daar een geroep, zie, de bruidegom gaat uit hem tegemoet. En zij ontwaakten. Maar toen zij dat deden, konden deze ingaan, omdat zij olie in hun lamp hadden. Dat was het verschil. Deze konden niet ingaan, omdat er geen olie in hun lamp was. Zij gingen terug om te bidden om de Heilige Geest te ontvangen, maar terwijl ze weg waren, was alles voorbij. De denominaties zeggen, wel, misschien hebben wij ongelijk, misschien kunnen wij beter teruggaan voor de doop met de Heilige Geest. Dat proberen zij nu te doen, hebt u dat opgemerkt? De Presbyterianen. Zet uw band dan even stil. Ik wil zijn naam niet noemen. De bruidegom komt. En hoe dichtbij is zijn komst? Dan wel als zij nu gaan proberen te kopen. In orde, zet uw band weer aan, zien. Begrijpt u het nu? Terwijl ze heen gingen om te kopen, zij proberen nu te kopen, terwijl al de kerken proberen een opwekking te hebben. Het is een poging om terug te gaan. Zelfs Dr. Billy Graham schreef in de Herald of Faith, u hebt het gezien, uit Chicago. Hij zei, wij kunnen de Pinksterbeweging niet geringschatten. Ziet u? Wij kunnen hen niet geringschatten, omdat zij in 1 jaar tijd meer bekeerlingen hadden dan al de andere kerken tezamen. Dat is precies, dat brandende vuur, het schuddend, uitkiezend, uitroepend, het net uitwerpend en uittrekkend. Als u een net uitwerpt, je zei, het koninkrijk Gods is gelijk aan een man die een net in de zee werpt. En toen hij het optrak had hij schildpadden, slangen, kikkers enzovoort, maar hij had ook wat vis. Dat doet de Pinksterboodschap. Hij beweegt over de aarde, uitwerpend en optrekkend. En we krijgen schildpadden, rivierkreeft, kikkervisjes, salamanders, futen en dergelijke in. Maar hoe het ook zij, er is ook wat vis bij. Dat zijn degenen die van de meester zijn. Goed, want enkele van u, wettisch gelovende broeders op deze band, die u zou willen verbranden, wanneer worden zij vis? Toen het net over hen geworpen werd. Ze waren al vis van het begin af aan. Zo is het, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Ze zullen gewoon nooit door de meester gebruikt worden. Dat is jouw kikvors. U neemt een oude kikker en werpt hem op de oever en dan zegt hop, hop en gaat regelrecht terug naar het water. En een oude kreeft, daar zit ze, dat is een groep heilige rollers. En dan gaat hij terug, oh nee, regelrecht terug in de modder zo hard als die kan. Zo is het. Die oude slang, zomaar een beetje sissend. Ik geloof dat de dagen de wonderen voorbij zijn. Dokter zus en zo en zo vertelt dat mij. Hij zegt, je kunt mij niet voor de gek houden. En daar gaat hij regelrecht weer heen, zie. Een slang vanaf het begin af aan. Kikker van het begin af aan. Johannes zegt in de Bijbel over dat soort. Ze gingen van ons uit, omdat zij niet uit ons waren. In orde. De dwaze maagd. De wijze maagd met olie in haar lamp. Maakte zich gereed. Nu, terwijl zij heen gegaan waren om wat olie te krijgen, dat is hetgeen zij nu juist proberen te doen. Deze grote evangelische kerken, die proberen deze grote dingen te vinden, weet u, en gaan terug naar de Bijbel. Wij hebben de Pinksterzegen nodig. Wel, u kunt zich voorstellen wat voor soort dienst zij gaan hebben, ziet u. Zij gaan niet heen om al die opmaken en dat alles weg te doen. Oh, nee. Zij geven hun vrouwenkransen en hulpverenigingen enzovoort niet op. Terwijl zij als Esau met 1 hand de wereld te vasthouden, proberen zij God met de andere te grijpen. U kunt dat niet doen. U kunt geen schele christen zijn, weet u, die naar God kijkt en ook naar de wereld. U moet uzelf concentreren op Golgotha en daarbij blijven. Maar daar gaan zij. En zij proberen terug te gaan. En bedenk hoe dicht wij erbij zijn. Op datzelfde tijd dat zij gingen kopen, kwam de bruidegom. Oh, broeder Strikken, we zijn er erg dichtbij. We zijn vrij dicht bij huis. Oh, één van deze morgen zal de bazuin des Heren klinken. En er zal geen tijd meer zijn. En de eeuwige morgen breekt aan. Helder en schoon. Als zijn verlosten op aarde zich zullen vergaderen voor een huis in de lucht. Wat een tijd zal dat zijn. Ja, de slapende maagd. Deze slapende maagd nu, u wilt weten wat er met haar gaat gebeuren. Is daar het één ding wil ik uitleggen? Wat zal er met deze kerken gebeuren? Wat zal er met deze mensen gebeuren die een gedeelte van de weg met Christus gaan en niet de hele weg met Christus gingen? Nu, in Romeinen 8, vers 9 zegt de Bijbel, zei Paulus, als de geest van God niet in u is, komt u hem niet toe. U behoort tot de organisatie, maar niet aan God. Als de geest van God niet in u is, bent u niet van God. U moet de geest van God hebben om van God te zijn. Goed, meneer, de grote verdrukking. Nu, als u, ze zullen moeten gaan door, bedenk nu dat hij zei, nu laat me de rest ervan nemen, zij werden geworpen in de buitenste duisternis, waar zal zijn wening en knersing der tanden. In orde, dat is de grote verdrukking, is het niet zo? De grote verdrukking. Nu, na deze verdrukking, die mensen, nu, laat mij het hier weer opnemen, het is het overblijfsel. Kijk nu, hier is een stuk stof. Goed, de dame legt het zo uit. Nu gaat zij iets voor zichzelf maken. Weet u, het een of ander kledingstuk. Nu, dit is allemaal van de stof die zij heeft. Ieder stukje ervan is hetzelfde soort stof. Is dat juist? Beide waren maagden. Zie, in orde. Ze hadden geloof in Christus. Een vorm van godzaligheid. Gingen naar de kerk, deden goede dingen. Barmhartigheid, er kon niets gezegd worden tegen hun werken enzovoort. Ik ken uw werken, zei hij in ieder tijdperk. Ik ken uw werken, maar toch ontbreekt u iets. De vrouw besluit welk patroon zij zal nemen. En zij besluit in gedachten hoe zij dit patroon gaat knippen waarvan het afgeknipt zal worden. Is dat juist? Wel, ze neemt waarvan zij denkt dat het voldoende is en het beste deel van het patroon is. Is dat juist? Omdat het allemaal dezelfde stof is. Maar zij legt het zo, of misschien zo. Dan neemt zij haar schaar en knipt het uit. Nu, wat overblijft, wordt restant genoemd. Overblijfsel, in orde. Nu, wat is dit patroon? Hoe werd het bekend? Door de plaats die de dame verkoos het uit te knippen. Voor de grondlegging der wereld verkoos God, die het einde van het begin door voorkennis wist waar hij ging knippen. Hij wist het verschil tussen Esau en Jacob. Hij wist het verschil tussen zondaar en heilige. Hij wist het verschil. Hij kent de beweegreden van elk hart. Dus verkoos hij ons voor de grondlegging der wereld en plaatste onze namen in het boek des levens des lams. En ook het lam dat geslacht moest worden. En plaatste onze namen erin voordat hij geslacht werd. En de Bijbel zei dat Christus het lam was geslacht voor de grondlegging der wereld. En onze namen werden in dat boek geplaatst. Toen hij daar ver terug verkozen werd om het de slachterlam te zijn. Toen werden wij uitverkoren om degene te zijn voor wie hij geslacht werd. Ziet u het? Nu, het zijn allemaal maagden. Hier is nu het kleine overblijfsel. Niet het beetje afval. Oh nee, zij bewaart het. Legt het weg, omdat zij het voor iets anders gebruiken kan. Ziet u het? Maar het zal niet daar gebruikt worden. Dat is de gemeente die uitgeknipt is. Nu, zij zullen door het oordeel moeten, omdat zij door de verdrukking gaan. Dat is het overblijfsel, begrijpt u het? Hier gaat de gemeente naar huis. Zij gaat naar huis. Hier is de rest die overgebleven is. En hier zijn de 144.000 op de berg Sinaï, de Joden. Het zijn geen drie verschillende bruiden. Het is de bruid, het overblijfsel en de 144.000, precies. Hij at niets anders dan de heilige geestvoedsel daarbuiten, veronderstel ik. Dus hij was in orde, er was niets verkeerd met Johannes en daar zijn zij. Nu, aan het einde van de tijd, hoeveel weten dat de Bijbel zegt dat de heiligen de aarde zullen veroordelen? Paulus zei het, laten we nu het boek Daniel opslaan en de witte troon nemen. We zouden het net uit Openbaringen kunnen nemen, maar ik houd ervan om het uit Daniel te nemen. Het is hetzelfde, Daniel 7. En wij zullen hier het grote oordeel van de witte troon nemen. Laten we beginnen met het 8e vers van het 7e hoofdstuk van Daniel. Ik nam acht op de hoornen. En ziet, een andere kleine hoorn kwam daartussenop. En drie uit de vorige hoornen werden daarvoor uitgerukt. Nu, we weten dat wij daar nu in Rome zijn. En ziet, in die hoorn waren ogen. Als mensenogen. Nu, bedenk, deze hoorn ontving geen kroon. Het was een listig ding. De andere horens veranderden in beesten. Dit was een sluwheid, een mens, paus, in plaats van heidens. En een mond, grote dingen, dus sprekende. Let nu op het negende vers. Dit zag ik tot aan de tronen gezet werden. Dan is het met alle heidense koninkrijken voorbij. De profeet spreekt, nu bedenk elk van deze dingen die hij zei zijn tot op dit laatste geschied. Wij weten dat uit onze geschiedenis die wij bestuderen. En de oude van dagen zette zich, wiens kleed wit was als de sneeuw. U weet wie dat onlangs in dat visioen was? Jezus. En het haar van zijn hoofd als zuivere wol, zijn troon was vuurvonken en de raderen daarvan een brandend vuur. En een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. Daar is de gemeente die met hem terugkomt, ziet u. En 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. Dat is de bruid die opkomt en de rest van de wereld. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om door het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlengingen van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Nu. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Dat is wanneer de bruid terugkomt en het oordeel zich zet en de uitverkoren gemeente, de gemeente die opgenomen is, zal na die 3,5 jaar terugkeren en na die tijd, en ginds in Openbaringen staat, dat de overige doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar geëindigd waren. Hoeveel hebben we dat gelezen? Vele, vele malen. Zij leefden niet gedurende 1000 jaren. Jezus keert terug met de bruid, met de bruid. Denk er nu aan, zoals ik gezegd heb, is alles in drieën. Zijn komst is in drieën. De eerste keer kwam hij om zijn bruid te verlossen. De tweede keer komt hij om zijn bruid weg te halen. Zoals bij een liefdesaffaire komt hij langs en steelt haar 's nachts en neemt haar weg uit de wereld om hem in de lucht te ontmoeten. De heimelijke komst van de Heer. De tweede keer dat hij komt is om zijn bruid te ontvangen. De eerste keer om haar te verlossen, de tweede keer om haar te ontvangen. En de derde keer met haar. Koning en koningin. En hier komt hij terug voor het oordeel over de naties. Paulus zei, durft iemand van u allen die een zaak heeft tegen een ander naar het gerechtshof te gaan? Kunt gij dan niet oordelen over deze kleine dingen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Hier is het oordeel dat overgegeven is aan Christus en de zijnen. Zij zijn de procureurs op de plaats van de jury en daar zit hij op de troon. Hier is de bruid, de gevolmachtigde. En hier komen dezen op. De boeken werden geopend en nog een boek, hetwelk het boek des levens is. Het eerste boek was het boek van de zondaar die uitgeworpen werd. Goed, hij is veroordeeld om mee te beginnen. Dat zijn de bokken. Hij heeft zelfs geen kans, zie. Hij is een zondaar om mee te beginnen. Goed, nu hij wordt uitgeworpen. Nu, wat betreft de schapen, zij doorstonden het oordeel. Zij moesten geoordeeld worden en de heiligen moesten hen oordelen. God is niet onrechtvaardig. Als er ergens een heiden in het land is en wij bouwen gouden tempels hier van 8 tot 10 miljoen dollar in Amerika, in plaats van de boodschap naar hen daarginds te brengen, zal God ons verantwoordelijk houden, maar hen sparen. Zeker. God is niet onrechtvaardig. U, hier, als u dit nooit eerder voor u gezien hebt, dan kunt u niet verantwoordelijk gesteld worden, maar u bent er nu verantwoordelijk voor. Ziet u bent alleen maar verantwoordelijk. Wij zijn verantwoordelijk voor het aannemen van de boodschap. U bent verantwoordelijk of u het hoort of niet. Nu de heidenen zullen opstaan, die mensen die daar buiten een heilige plaats aanbidden, zij weten niet beter. Zij weten er niets over. God is niet onrechtvaardig. Hij zou hen niet veroordelen tenzij een kans hebben gehad. En zij zullen een plaats toebedeeld krijgen. En zo zal in de gemeente van dat tijdperk tot op dit tijdperk, vanaf Efeze tot hier, de boodschap, de ware boodschap van Christus, zoals het was in het begin, de doop van de Heilige Geest, de kracht, de opstanding, het spreken in tongen, uitlegging van tongen, gaven van genezing, doop in de naam van de Heer Jezus. Al die dingen die hij leerde. Ieder die in die bruid is, zal daar staan als een gevolmachtigde. Hier komt de zaak van iemand naar voren. U uit de zaal komt dus en zo, hebt u het hem verteld? De gevolmachtigde? Ja, ik heb het hem verteld. Daar staat het in het boek, u kunt het niet ontkennen. Zelfs onze gedachten zijn daarin. U kunt het niet ontkennen. Ja, ik vertelde hem dat hij gedoopt moest worden. En Jefferson wil daar in de tabernakel. Ja, meneer, ik wist het. Ja, hier staat het in het boek. U vertelde hun dat zij het moesten doen. Toen heeft hij zelfs de schrift onderzocht en uitgevonden dat het juist was, maar hij deed het niet. Ga weg van mij. Gij werken er ongerechtigheid. Ik ken u zelfs niet. Zie, daar scheidt hij de bokken van de schapen. Ziet u? Plaats sommigen aan de rechterzijde en sommigen aan de linkerzijde. Daar hebt u weer uw drie klassen terug. Maar deze klasse zal nooit zijn met die klasse. Dat is de bruid. En u bemerkt, de bruid is met hem in de tempel. De anderen werken en brengen hun heerlijkheid in het koninkrijk. Maar de bruid is voortdurend bij de bruidegom. De anderen zullen er nooit deel aan hebben, zoals deze hier. Zij zullen dienen, zij zullen niet uitgeworpen worden, omdat hij er afscheidde de schapen van de bokken. Maar de bok had er geen begrip van. Hij maakte er zich geen zorgen over. Hij was een bok en tevreden als een bok, dus stierf hij als een bok. En dat was het einde van hem. Dat was alles, zie. Maar het schaap, als God hem vasthoudt. Ik stond er bij de heidenen, die nooit iets gehoord hadden. Dus als u dit evangelie aan de mensen predikt, en ik moest daarvoor staan, herinner zich niet dat in die grote zinsverrukking dat hij mij niet lang geleden gaf, ik daar moest staan met al die mensen en dat ik verantwoordelijk voor hen was. Ik zag die miljoenen daar staan. Ik zei, zijn zij allemaal Branhams? Nee, zei nee, ze zijn uw bekeerlingen. En ik zei, ik wil Jezus zien. Hij zei, nog niet. Er zal nog een tijd zijn voordat hij komt. Maar hij zal eerst aan u komen. En u zult geoordeeld worden door het woord dat u predikte. En zij rusten daarop. Ik zei, zullen alle dat moeten doen? Zal Paulus daar moeten staan? Hij zei, ja, Paulus zal daar ook staan met zijn groep waar hij tegen predikte. Ik zei, ik heb dezelfde boodschap als hij gepredikt. En die miljoenen hieven hun handen op en zeiden, wij rusten daarin. Daar bent u, hè? Ja. Hij zei, en dan zullen wij tezamen teruggaan naar de aarde. Voor een lichaam dat kan eten en drinken. En wij zullen daar tezamen leven door al de eindeloze eeuwen heen. Dat is het komen van de Heer. Zo is het. Een ogenblikje nu. Wij komen nu dichtbij, want het loopt al bijna tegen de tijd voor onze broeder Heer om de doopdienst te houden, of wat hij ook gaat doen. Goed nu, gedurende dit gemeentetijdperk. Oh, hier is zoiets prachtigs. Daar houd ik zo van. Gedurende deze gemeentetijdperken zijn er twee geesten aan het werk die bijna gelijk aan elkaar zijn. Heel erg doorgaan tot hier. De ene is de denominatie, de andere is de Heilige Geest. En Jezus zei, zij waren zo dicht bij elkaar dat zij zelfs de uitverkorenen zouden verleiden als het mogelijk zou zijn. Deze twee geesten voorzien hun mensen van een merkteken voor het toekomstige oordeel. Satan beloofde dat hij er meer dan Christus zou hebben, en hij heeft het. Nu, merk dit zeer nauwkeurig op als wij hier aan toekomen. Meer dan het zou zijn, de mensen een merkteken gevend. Velen zijn als Eva. Eva stopte gewoon lang genoeg om verleid te worden. Als zij niet stilgestaan had, zou er nooit een verleiding zijn geweest. Maar Eva stond stil. En toen zij stopte, werd zij daar verleid. In plaats van zich voor te spoeden en... Volgt u mij heel aandachtig? Luister. De reden dat zij verleid werd... Laten we het tezamen zeggen, dan ben ik er zeker van dat u het vat. De reden dat Eva bedrogen werd, was dat zij niet aan het volle woord van God vasthield. Satan haalde het voor haar aan, maar hij vertelde haar nooit de hele waarheid. Dat doet zijn denominatie evenmin. Zie? Maar zij wachtte lang genoeg om een deel van het woord te worden en nam niet het gehele woord. En dat is er aan de hand vandaag. De slapende maagd bleef lang genoeg om een deel van het woord te worden, maar niet het gehele woord. De verleide kerk blijft lang genoeg staan om een deel van het woord te worden, maar niet het gehele woord. En ze waren oprecht en eerlijk daaromtrent. Eva werd verleid. De Bijbel zegt, zij werd verleid. Adam werd niet verleid. Adam weet precies dat hij verkeerd deed. Maar zijn vrouw, de dingen doende die zij deed, haalde hem over om deel te hebben aan hetgeen verboden was. Wel, dat was een man, ziet u. En het was zo voor hem dat hij, u begrijpt het, zie. Hij wist dat hij verkeerd deed, maar Eva dacht dat zij juist handelde. Oh, ziet u niet dat het daarom is dat Paulus een vrouw niet toestond het evangelie te prediken? Zij was degene die verleid werd. Ik sta een vrouw niet toe dat zij leert, nog enig gezag heeft, maar dat zij in stilheid zei, ziet u? Want Adam was eerst geformeerd en daarna Eva. En Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en overtrad. Hij zegt, maar ondanks dat is zij nu niet verloren. Zij zal zalig worden, kinderbarend, als ze een man heeft, enzovoort. Als zij blijft in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Maar sta haar nooit toe om te leren of gezag uit te oefenen. Zie, Paulus zei, doe dat niet. Hij zei, ik geloof dat ik de gezindheid van de Heer heb. Ze zeiden, wel, de profeten daar gaan profeteren en vertellen ons dat wij behoren te prediken. Hij zei, wat? Kwam het woord van God uit u en kwam het van u alleen? Indien iemand van u zichzelf denkt geestelijk of een profeet te zijn, laat hem dan erkennen dat wat ik zeg de geboden des Heeren zijn. Zie, zo is het. Hij wist waar hij over sprak. Maar hij zei, als hij onwetend is, laat hem onwetend zijn. Dat is alles. Als hij er niet aan wil luisteren, wel, laat hem maar gewoon doorgaan. Hij is regelrecht de weg naar beneden, naar de afgrond. Zie, ga maar gewoon door. Maar daar hebt u die twee geesten. Zoals men nu vrouwen heeft bij de politiemacht, daar buiten op straat. Dat is een schande voor de Amerikaanse vlag, om die moeders daar buiten op straat te plaatsen, terwijl tienduizenden mannen zonder betrekking zijn. Wel, het is een vrouwennatie, een vrouwenplaats. Een vrouw zal de macht overnemen. Het is vrouwenaanbidding. Het is die katholieke dogmatische geest die een vrouw als God aanbidt. Zo ziet het precies. Ziet u de opzet niet? Er is niets lieflijkers dat God een man zou kunnen geven dan een vrouw. Een echte vrouw. Maar als zij daar iets bovenuit gaat, dan heeft zij het mis. Zo is het precies. God had nooit de bedoeling dat vrouwen in een van deze plaatsen zouden werken en dat soort dingen doen. Deze vrouwen zijn bestemd om kinderen te krijgen en ze op te voeden. Ze zijn allen kleine predikers, elk van hen. Maar ze hebben hun eigen pastoraal werk thuis, met hun peuters, deze kinderen grootbrengend. Zo is het. Nu, twee geesten die zoveel op elkaar gelijken. Precies als Eva, bijna zoals dat. Wel, Satan zei, God heeft gezegd. God heeft gezegd, dat is zo. God heeft gezegd, God heeft gezegd, maar... Oh, zeker. Hij zou ons niet veroordelen als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Zou dat niet net zo goed kunnen zijn? Jij, vuile huichelaar. Jazeker. God heeft dat nooit gezegd. Zoiets bestaat in geen geval. Het is dood. Zoiets bestaat niet. Vertel mij waar de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest staat. Zo'n naam is er niet. Dus dan is het dood. Wel, het kwam naar voren in Sardes, de dode gemeente. Zoiets is er niet. U draagt de naam dat u leeft en u zegt de christelijke gemeente te zijn, maar u bent dood. Zo is het. Er bestaat niet zoiets als een naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ach, maar zou dat niet even goed zijn? Dat zal het niet. Paulus zei het. Hebt u de Heilige Geest ontvangen nadat u geloofd hebt? Wij weten niet of... Hoe werd u daar gedoopt? Hij zei, kom en wordt overgedoopt in de naam van Jezus Christus. Hij zei, als er een engel uit de hemel zou komen die iets anders zou leren. Hij zei, vervloekt. Dat is de waarheid. Ik ben alleen verantwoordelijk om het te zeggen. Ik begrijp wel dat het niet zozeer u betreft, maar het is voor deze banden dat ik zo tekeer ga zitten. Omdat ik weet waar ze heen gaan, overal. Dus daarom is het goed. Eva werd verleid, zij nam een deel van het woord. Moab werd verleid, de slapende maagd werd verleid. De gemeente wordt verleid. De denominaties worden verleid. Zie? Blijf bij het woord. Dat is de enige weg. Blijf erbij. Ga er bij niets ervan vandaan. Blijf er gewoon bij. Ga gewoon door met wat God zei te doen. Het doet niet toe wat iemand anders zegt. Houd God voor ogen. De slijpende maagd verloor haar plaats. Dat weten wij. Zij verschijnt in het oordeel. En als zij ooit de waarheid gehoord heeft, is ze veroordeeld. Zo is het. U zult Jezus slechts daar vinden waar u hem verliet. Judas zou kunnen verschijnen. Bedenk, de slaaf van de maagden, zegt u, zouden zij door de duivel geïnspireerd kunnen worden? Absoluut. En toch rijlevend? Jazeker. Dat was zo bij Judas. Gered, geheiligd, predikt de goddelijke genezing, wierp duivels uit. Wel, hij was gewoon helemaal in orde. Bijna hetzelfde als de rest van hen. Maar toen het om Pinksteren ging, bekende hij kleur. Hij ontving de Heilige Geest niet, liet ze hielen zien en verloochende de Heere Jezus. Dat is precies wat de kerken hebben gedaan. Als het op de Pinksterzegen aankomt, dan gaan zij erbij vandaan. Oh, ziet u het niet, Klaas? Oh, nu vanavond de grote sluitsteen. Maar even een moment. Ik geloof dat we nog wat tijd hebben en ik zou graag nog naar iets anders overgaan. Ik wil u het merkteken van het beest laten zien. Het merkteken van het beest. Laten we een ogenblik Openbaringen 13 nemen. Openbaringen 13, vers 15. We zullen lezen wat hij gaat doen. Openbaringen 13, vers 15. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken. Nu, dat is aan de protestantse kerken. De protestantse kerken. Hij had macht omdat zij een beeld hadden gemaakt. De protestantse kerken. De Raad van Kerken is een plaats aan het maken waar alle protestantse genootschappen verenigd zullen moeten zijn. Hoeveel weten ervan of hebben gelezen over het grote verenigingsgebouw dat zij hebben voor de kerken van de wereld? Ziet u daar ginds? Precies als de Verenigde Naties. En ze zijn daar allemaal, elk van hen, zelfs de Assemblies of God. Ze zijn erbij. Ze zijn daar. Het is... Het is zoals een medogeloze vredewetrijver, zoals een hond zich keert tot zijn uitbraak, sloot de gewassen zeug naar de modderpoel, regelrecht terug naar hetzelfde. Absoluut, bijna hun evangelische standpunt verslogerend. En zo is het nu, ze willen groot zijn, willen handelen als de rest van de wereld, zoals Israël handelde toen zij de koningen zagen. En zeiden, maak ons een koning, ziet u. En hij maakte een beeld van het beest, en het beeld van het beest zou spreken, en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden. Het beeld van het beest, de protestantse Denemarken. Niet de katholieken. Dit is in Amerika waarover hij hier spreekt. Ziet u? Want dit 13e hoofdstuk gaat over Amerika. Het beest dat opkomt uit de... Zie, alle andere beesten komen op uit het water. Hetgeen betekent dichtheid en menigte van volken. Maar het beest hier komt op als een lam. Uit de aarde. Waar geen mensen waren. Het had twee hoornen. En vervolgens sprak het als een draak. En ze maakten een beeld van het beest dat in Europa was. En maakten er hier een beeld voor. De kerken... verenigend en deze protestantse gemeenschap makend. En vervolgens drongen zij alle andere kerken, zodat zij zelfs niet konden kopen of verkopen of iets anders, als zij dit beeld van het beest niet hadden. Let nu op wat hier plaatsvindt. En het maakt dat het aan alle kleine en de grote en rijke en arme en vrije en dienstknechten een merkteken heeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijze die het verstand heeft. Berekenen het getal van het beest, want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. We weten wie dat is. Het is de hiërarchie van Rome, de paus. Ik ben daar geweest en ik heb het zelf gezien. Daarbij hem, zijn troon als het ware, waar zij die Bonifatius de derde opzetten aan het begin van het katholieke tijdperk. En daarboven staat Vicarius Filii Dei, wat betekent plaatsvervanger van de Zoon van God. Dei, Godheid, ziet de plaatsvervanger van de Zoon van God. Met andere woorden, precies zoals de Zoon van God, hier op aarde zittend. Ziet u alle macht om de Bijbel te veranderen, alles te veranderen wat hij wil? Zeg daarom, wees gegroet, Maria. Wat zegt de paus? Wij zullen een wees gegroet, Maria, hebben. Dat geeft de doorslag. Wij zullen zus en zo doen. Maar de paus zegt dat vast. Een plaatsvervanger in plaats van de Zoon van God. Nou, nog maar kort geleden gaan we zeggen dat dogma uit dat Maria niet begraven werd. En ze hebben haar graf van alles gemerkt waar ze begraven werd. En zeiden, nee, ze stond weer op en verrees. De paus zei, dat is zo. En dan is het zo. Hij is onfeilbaar, zie je. Omdat de paus, het is hij. Ziet u, plaatsvervanger van de Zoon van God. Er staat, en als iemand wil weten wie het beest is en waar deze macht vandaan komt, hij berekent de getallen en laat hem die wijsheid heeft. Ja, een van die gaven van de Heilige Geest is wijsheid, ziet u. Laat wie verstand heeft het getal van de mens berekenen, want de getallen van het beest berekenen, want het is een getal van de mens en zijn getal is 666. Neemt u nu die naam en spel uit, P-I-C, precies overeenkomstig de woorden en trek hier een lijn en tel de Romeinse cijfers op en u zult ontdekken dat u 666 krijgt. Zo is het. En nu laten wij nu een beeld voor dat beest maken. En hier in dit land maakten zij een beeld. Een verbond van gezamenlijke denominaties. De Nicolaïten kwamen tezamen en maakten er een naamgroep van. En tenslotte zullen zij deze broederschap verenigen. Niet binnenkomend als katholieken, maar ze zullen verenigd worden als een broederschap om het communisme uit te roeien. En de Bijbel zei dat God het communisme verwekte om wraak te oefenen over de naties voor wat zij de kinderen van God hebben aangedaan. Precies juist. Hij zei, en zij geven hun kracht en macht aan het beest gedurende 1 uur... om de mensen te wreken van het bloed dat zij hadden vergoten. En als die atoombom, of wat het ook is, Vaticaanstad zal treffen en de Roomse hiërarchie hier niet meer zal zijn, zegt het, en in haar werd gevonden het bloed van iedere martelaar die ooit in de wereld gedood werd. En daar is ze. En hier is het beeld ervoor, een verbond van kerken. Het zal niet lang duren of we zullen die deuren daar ginds moeten sluiten. Zo is het, of het merkteken van een denominatie aan moeten nemen. En wij zullen de deuren sluiten, dat is juist. Wij weten wel beter. Nu wil ik nog op het gedeelte van de samenpersing ingaan voordat wij in de volgende paar minuten sluiten. Het zegel van God is de Heilige Geest. Alle weten dat, is het niet? In orde, wij weten het allemaal. Dat het zegel van God de Heilige Geest is. Nu, dat wordt gevonden, als u Openbaringen 9 vers 1 tot 4 neemt, zult u zien dat zij allen het zegel aan hun voorhoofd hadden. In 2 Korinthe 1 vers 22 zegt Paulus, waardoor hij ons verzegeld heeft door zijn Heilige Geest tot de dag. Efeze 4 vers 30 zegt, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet? Dat is die engel die uitging om het aan hun voorhoofd te verzegelen. Niet dat betekent niet dat hij er een stip op zet. Uw voorhoofd is uw openbaring, ziet u, en uw hand is wat u ermee doet. Ziet u, het is een geestelijk merkteken. Hij neemt geen groot stempel en merkt u zo, oh nee, zoals ze hier een paar jaar geleden toen de NRA uitkwam, zeiden dat het dit was of dat was. Zoek daar niet naar, het is er al. De Bijbel zei dat het daar precies begon en het is nu ongeveer aan het aflopen, ziet u. Zo is het. Maar hij merkte de verzegelde, ziet u. Nu, hoe was het nu het eerste zegel? Waar leek het op? Zij werden vervuld met de Heilige Geest. Dat is juist. En hun werken waren de werken van Christus. Ze legden handen op de zieken en ze genazen. Ze deden allerlei soort tekenen en wonderen. En in hun voorhoofd werden zij verzegeld met de openbaar dat hij de Zoon van God was en zij werkten met hem, de Godheid van Christus. En daar is het merkteken. U zegt, wel nu, hij is de derde persoon of de tweede persoon. U hebt nog geen zegel ontvangen, dus laat het maar gaan varen. Zie, u hebt er van afgedaan, van het papier afgedaan, dus dan is er iets dergelijks niet in de Bijbel. Wel, wij zegenen, wij geloven in de Heilige Drie-eenheid. U bent nu zelfs niet meer in de schrift, omdat er zoiets als Drie-eenheid nooit in de Bijbel genoemd werd. Als u het woord Drie-eenheid in de Bijbel vindt, kom dan naar mij toe. In de Zoon, genaamd het Zoonschap. Nu is Hij in u, de doop met de Heilige Geest, dezelfde God. De Heilige Geest was de Vader van Jezus Christus. Een korte wijl in de wereld ziet mij niet meer, zei Jezus. Ik kom van God, ik ga terug naar God. De Heilige Geest weer. En ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde, bij de voleindiging. De hele weg door zal ik zo regelrecht door u voortgaan. En dezelfde werken die ik doe, zult gij ook doen. De dingen die ik deed, zullen daar steeds zijn. Dat zal de hele weg door het teken van de gelovigen zijn. Gaat heen en predikt en doopt in de naam van de Heer Jezus. En ze zullen vervuld worden met mijn geest. En als zij het zijn, zullen deze tekenen hen volgen die geloven. Tot aan het einde der wereld. Ik ben met u altijd, zelfs tot aan het einde der wereld. En hij werd opgenomen in heerlijkheid. Dat is het. En wij verwachten dat hij op zekere dag zal komen. Nu, dat is het zegel van God. Wij weten dat. En bedenk, er worden maar 144.000 van de Joden verzegeld. Hetwelk het overblijfsel van de Joden is. Maar hier in de heidenbruid waren 10.000 paal, tienduizenden van hen die daarin verzegeld zijn. Want dat zijn de martelaars en al degenen die gedurende de tijdperken daarin kwamen, zij zullen opstaan in de dag van het oordeel. Wat denkt u dat er gebeuren zal als die koperen oordeelsvoeten daar op die dag zullen staan? En die martelaars daarop zullen staan voor die Romeinen, misschien de Nicolaïten van toen, die hen op de brandstapel brachten en voor de leeuwen wierpen en dergelijke. En zij staan daar als hun procureur in de bank van de jury. En de rechter die daar op de troon zit, vraagt, predikte u het evangelie aan hen? Ik bezegelde mijn leven voor hen, weg ging ze in een leeuwenmuil. Broeder, gesproken over, ga weg van mij. De hel zal nog te goed voor hen zijn. Dat is precies juist. Houd vast, ik ken hen die zichzelf Nicolaïten noemen en zichzelf met de geest vervuld noemen en ze zijn het niet. Ik zie het, daar bent u er. Oh, welke uur is er op komst. Wat een vreselijke tijd. God zal zich wreken. Ik zal mij wreken, zegt de Heer. Ik zal het vergelden. En iedere boze daad zal een rechtvaardig... Alles wat u ooit deed of dacht in uw leven zal daar tegen u gehouden worden. Op dat grote magnetische ding met elke boze gedachte die door uw geest is gegaan. Bekeert u, kinderen. Er is slechts één manier om eraan te ontkomen. Kom in Christus. En wanneer u in zijn lieflijke, vijfvoudig verwonde zijde gaat, die vijf dierbare wonden in zijn lichaam. En wanneer u dat bloed daarin ziet en u daarin zult verbergen, zeg dan, rots der eeuwen, ik ben niet goed, verberg mij, rots der eeuwen. Voel de dierbare heilige geest, sterf aan uzelf en vaar in het lichaam van Christus. Sta op om voor nieuwe dingen opgewekt te worden. Er is een nieuwe wereld om u heen. De zonden die u eens lief had liggen achter u. Oh, er is niets in de toekomst, niets in het heden, de dood of iets anders, dat u ooit daarvan zal scheiden. U bent verzegeld tot de dag van uw verlossing door de heilige geest. U kreeg de openbaring van wie hij is. U weet in uw hart dat u overgegaan bent van de dood in het leven. Let dan op de werken uw handen, ziet u. U steelt niet meer, u doet geen kwaad meer. Uw handen zijn rein van alle bloed. En u staat, predikt het evangelie, zegt wat juist is, leeft wat recht is en doet wat recht is. En de Heilige Geest met u toont elke dag tekenen en wonderen. God laat u weten, je bent mijn gezegend kind. Ik ben met je. Ik ben steeds met je, ongeacht waar je bent. Ik ben met je. Ik zal met je gaan door de donkere uren en overal. Oh, wat een anker. Mijn ziel ligt verankerd in de haven der rust. Om niet meer de wilde zeeën te bevaren. O, de storm mag woeden over de stormachtige woeste diepte. Maar in Jezus ben ik voor eeuwig behouden. Zelfs de dood komt één deze dagen rondom u. Zingend en vliegend als een bij om uw hoofd. Maar u kunt zeggen, o, dood, waar is uw prikkel? Zoals kleine Sarah onlangs op een morgen schreef. Mijn kleine meisje dat erachteraan zit. Zij maakte briefjes, zei in het dochtertje van broeder Collins, over wat ik zei, geloof ik, dat ik las het briefje, haar moeder en ik, en er stond het boek der revoluties. Amen. En u kent het verhaal dat ik aan het eind van de over de dood vertelde, weet u. U hebt het gehoord. Geen angel hebben de dood. Wat was u toen hier verteld werd? Zie, de dood had eens een angel in zich, maar toen, Satan was er niet zo zeker van of die man de zoon van God was of niet. U had hem daar moeten zien staan toen Satan kwam tot hem en zei, wel, als u wonderen kunt werken, als u een wonderwerkende knaap bent, dan bent u die zoon van God. Ik vertel u dat er in de Bijbel geschreven staat, ziet u dat, als u het bent, laat mij u dan een wonder zien verrichten. Nu, u hebt honger, u hebt al 40 dagen niet gegeten, waarom neemt u niet die steen en maakt er brood van en gaat zitten eten? Laat mij zien dat u het doet en ik zal geloven dat u de zoon van God bent. Hij zei, de mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij elk woord. Oh, maar hij wist dat hij Mozes daar niet ontmoette. Is het niet Mozes smeet de geboden neer en brak ze? Maar hij wist dat hij iemand ontmoette die meer was dan Mozes. Maar toen nam hij hem mee naar boven en zei, ziet u alle koninkrijken der wereld? Daar zijn de Verenigde Staten, daar is Groot-Brittannië, daar zijn ze alle, die in de komende jaren op zullen komen. Hij zei, zij zullen mij alle toebehoren, dat weet u. Dat is degene die over hen regeert. Hij zei, ze zijn van mij en ik zal met hen handelen. Ik stuur hen de oorlog in, ik doe alles met hen. Wat ik wil, ze zijn van mij. Hij zei, ik zal hen aan u geven als u mij zult aanbidden. Hij zei, ga achter mij, Satan. Hij wist dat hij in ieder geval zou erven aan het einde. En daarom zei hij, ga achter mij, Satan. Toen zij hem tenslotte op zekere dagen eronder kregen, wierpen zij een doek zo over zijn hoofd. En ik vond het al een oude vuile sjaal. En wikkelde die over zijn hoofd. En daar zat hij bloedend en gekwetst. Een koude morgenwind blies. Ze hadden hem al gegeeseld. Terwijl het bloed over zijn schouders stroomde, wierpen zij hem zoiets om. En het bloed plakte aan zijn rug. En terwijl hij daar zat, werd een doornenkroot zo over zijn gezicht getrokken. En met het bloed over zijn hele gezicht, bespuwd door de soldaten, zat hij daar. Was dat niet een afschuwelijk gezicht? O God. U zegt, wel, als ik daar geweest was, had ik er iets aan gedaan. Wel, waarom doet u er nu niets aan? U zou hetzelfde gedaan hebben wat u nu doet. Daar zat hij, bespot en bespuwd. Daar stonden de discipelen achteraf, zeggend, oh, zou het mogelijk kunnen zijn, die man die een dode uit het graf kon roepen, zie nu eens naar hem. Maar hij begreep de schriften niet, dat is het, zie. En dus, bloed en speeksel op zijn gezicht, ze deden een doek om zijn ogen en zeiden, weet u, zij vertelde mij dat hij geestelijke onderscheidingen had, weet u, hij is een profeet. Hij kon het de mensen vertellen, hij vertelde de vrouw bij de bron op haar zonde, hij vertelde Simon dat de naam van zijn vader Jona was en alles daarover. Laten we eens even zien of hij werkelijk kan wat hij dan nu kan doen. Ze zeiden, dat is de duivel, werkend door de mensen. Ze zeiden wel, ze deden het doek zo over zijn hoofd, pakten een stok en sloegen hem boven zijn hoofd en ze zeiden, als u een profeet bent, vertel ons dan wie u geslagen heeft. Hij opende opende zijn mond zelfs niet. Hij zat daar gewoon zat en zei, weet je dat kan God niet zijn? Dat is hetzelfde als die oude denominaties vandaag zeggen, dat stelletje heilige roos, dat kan God niet zijn. Maar ze weten het niet. Zij weten het niet, City. Dat kan God niet zijn, die aan die dingen laat doen. Dat is gedachtenlezerij. Dat zijn waarzeggers. Zij begrijpen het gewoon niet. Dat is alles. Dus gingen zij de heupel op, deden hem die mantel om. De enige kleding die hij ooit had, toen hij een mens was, veronderstel ik, was een kleine mantel die Maria en Martha voor hem hadden gemaakt. Een kleed zonder naad, een stuk geweven. Ze trokken hem uit over zijn hoofd en er kwamen van die kleine vlekken op zijn mantel. Toen hij de heuvel op ging, dat oude kruis slepend en sjorrend, zijn kleine tengere lichaam ging voort, ze geestelden hem en van alles. En ze lieten hem zo voortgaan, het oude kruis dodend en langs zijn schouders schurend. En hij wankelde voort en die kleine vlekken werden groter en groter, totdat ze na een poosje één grote vlek werden. Die oude Satan verscheen, weet u, in de vorm van een bij. Dat ze dood, weet u, en zei, dat God zou dat niet doen. Hij zei, het is gewoon een mens, hij deed alsof. Hij denkt dat nog. Hij doet alsof. Dus zal ik hem gewoon steken. Als hij God was, zou hij niet kunnen sterven. Dus zal ik hem steken en eens zien wat er van komt. Ik zal hem eens uitproberen. Dus toen hij hem aan het kruis had, stak hij hem met die angel. Maar toen hij dat deed, verloor hij zijn angel. Dat was meer dan een mens. Hij stak God die keer. En dat is de reden dat hij zei, dood. Toen Paulus, u weet dat een bij na één keer diep gestoken te hebben niet meer kan steken. Het is dan afgelopen met die bij. Hij kan zoomen en geluid maken, maar hij kan niet meer steken omdat hij geen angel meer heeft. Dus de dood heeft geen enkele angel meer. Paulus zei toen hij een plaats aan het klaarmaken was om zijn hoofd af te hakken terwijl de dood om hem heen zoemde. Dood, waar is je angel? Het graf zei, ik zal je krijgen Paulus. Ik ga je bezwelgen. Ik ben daar geweest waar zij zijn hoofd afhakte en hem in het riool wierpen. Het graf zei, ik zal je lichaam verteren. Ik zal je doen wegrotten. Hij zei, graf, waar is je overwinning? Zie. Maar dankzij God die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De dood had zijn prikkel voor hem verloren. Hij zei, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd een kroon der gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal geven. En niet alleen mij, maar al degenen die zijn verschijning hebben liefgehad. Amen. Hak nu maar, als je dat wil. Dat is het. Dat is de meneer, broeder. Dat is de ware christelijke geest. Nu. Als u de gelegenheid krijgt, hoe ontvangt u dan het merkteken van het beest? Ik zou dit graag willen zeggen, omdat ik gedacht heb te sluiten met dit te zeggen. Hoe krijgt u het merkteken van het beest? Zou u het willen weten? Wat zijn de gevolgen? Wat is het merkteken van het beest? Wij weten waar het zegel van God is. Wat is het zegel van God? Wel, laten we opslaan Efeze 4 vers 30, dan begrijpt u het, dan leest u het daar zelf. Ook kunnen enkele van u openbaringen 9 vers 1 tot 4 nemen. En de anderen 2 Korinthe 1 vers 22. Er zijn veel plaatsen, ik heb er een paar aangetekend. Maar laten wij gaan naar Efeze 4 vers 30. Dan kunt u zien wat het zegel van God is. En deze andere, of waar dan ook, zoek gewoon het woord zegel in uw concordans op. En ga het overal naar waar u wilt. Goed, Efeze 4 vers 30. Luister hiernaar. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. Wat is het zegel van God? De Heilige Geest. Prima. Nu, hij die de geest van God niet heeft, komt mij niet toe. Als u de Heilige Geest hebt, bent u een deel van God, omdat u van hem bent. Hij verzegelt u, hij is in u, werkend in u. En de tekenen die hij doet, doet u ook. Nu, begrijpt iedereen dat, uw klas? U hebt de Heilige Geest nodig om van God te zijn. De Heilige Geest. En als u van de Heilige Geest bent, doet u de werken die Jezus deed. Zie, uw liefde. Toen zij uw gezicht bespuwden en zo op u sloegen, was er geen wortel van bitterheid. Hij keek naar hen en zei, Vader, vergeef hen. Want ze weten niet wat zij doen. Zij wisten het niet. Zou u zich dat voor kunnen stellen? Zijn eigen kinderen schreeuwend om zijn bloed. De schepper van hemel en aarde, hangend aan een kruis dat hij zelf gemaakt had. Hij liet het groeien uit de grond. En dan zijn eigen kinderen. Denk aan uw kinderen, vaders. Uw eigen kinderen. Tot hem roepend. Weg met hem. Geef ons Barabbas, de dief daarginds. Ik was die Barabbas. Ik was degene die verdiende te sterven. En hij nam mijn plaats in. Hoe moet die oude Barabbas zich wel gevoeld hebben die morgen? Toen de hoofdman over 100 eraan kwam stappen en de deur opende en die oude Barabbas zei, nog even, ik ben er geweest, ik ben een moordenaar, ik ben een dief. Ze gaan me vandaag doden, ik weet het, is de dag van het paasdam, dus ik weet echt zeker dat ik vandaag ga sterven. De hele nacht zenuwachtig rondlopend als iedere andere zondaar. En het eerste weet u, hier komt de wacht. Hij zei, oh, daar is die. Ik moet gaan. En de sleutel werd in het slot gesloten en klikte. De wacht stond daar aan de houden. Kom eruit, Barabbas. Ja, ik weet dat ik eraan ga. Ik ga eraan. Nee, ga heen en doe wat je wil. Wat? Ga heen, doe wat je wil. Ga naar buiten, je bent vrij. Ben ik vrij? Wel, jullie hebben mij ter dood veroordeeld. Dat is juist, God veroordeelt alles anders ter dood. Jullie hebben mij ter dood veroordeeld. Hoe kan ik er vrij uitgaan? Kom hier, Barabbas, kijk daar naar de heuvel. Nou, luister naar dat kruis dat op de grond bonkt. Hoor hoe zij de nagels in zijn handen drijven. Kijk naar hem die daar weent. Zoute tranen met bloed vermengd lopen over zijn gezicht. Hij nam jouw plaats in, Barabbas. Hij stierf voor jou. Je bedoelt dat hij stierf, omdat ik vrij zou kunnen zijn? Ja? Oh, wel, dan ga ik opnieuw horen. Oh, wat een ondankbare. U verdient te sterven. Oh, als ik dat wonderenkruis aanschouw waaraan de vorst der heerlijkheid stierf, dan is al mijn faam slechts ijdele waan. Oh, geen wonder. Geen wonder dat de dichter zei, levend had hij mij lief, stervend redde hij mij, begraven droeg hij mijn zonden ver weg. Opgestaan rechtvaardigde hij mij voor immer. Eens zal hij komen, wat een heerlijke dag. Hoe zou ik hem ooit kunnen verzaken als ik zie wat hij voor mij deed? Hoe zou ik het kunnen? Ik zou bereid zijn om iedere vriend die ik op aarde heb te verliezen. Ik zou bereid zijn om door organisaties en door alles en nog wat uitgeworpen te worden. Wanneer ik naar ginds kijk, toen ik ter dood verdeeld was en hij mijn plaats innam. Zeker, Heer. Alles, ik ga alles ijdele waan. Oh, laat mij het kruis omarmen. O Heer. Te midden van scheurende rotsen en duistere luchten boog mijn heiland zijn hoofd en stierf. Het geopende voorhang openbaarde de weg naar hemelsvreugde en eeuwige dag. O, laat mij dicht bij u blijven, Heer Jezus. Wijs mij niet af van uw dierbare zijde. Ik zie uw vijf wonden bloeden. O, vorst des hemels, hoe stierf hij voor mij? Hij stierf, opdat ik mocht, een verdoemde in de ketenen der zonde, in het gevangenhuis van de hel, veroordeeld, schuldig, weggaande om voor eeuwig vernietigd te worden. En iemand nam mijn plaats in. En toen, zij, daarbuiten, toen ik zo ongeveer 18 of 20 jaar oud was, kwam op een dag de Heilige Geest. Ik zei, wel, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Hij zei, hij nam jouw plaats in. Jij ging daarheen. Hij nam jouw plaats in. Daar is hij. Ik zei, o, Lam van God. O, Lam van God. Ik kom. Ik heb niets in mijn armen om u te brengen. Ik heb niets aan te bieden. O, Heere, gewoon eenvoudig aan het kruis klem ik mij vast. Dat is alles wat ik heb. En hij nam mij mee naar binnen. Hij kleedde mij zoals de vader bij de verloren zoon. Deed mij een nieuw kleed aan. Het kleed dat niet van mij is. Zijn kleed der gerechtigheid. Hij trok het mij aan. En een trouwring aan mijn vinger. Zodat ik die dag bij de bruid zal zijn. Het gemeste kalf is geslacht. En wij verheugen ons. Omdat ik eens dood was en nu leef. Ik was eens verloren en nu ben ik gevonden. Verbazingwekkende genade. Hoe lieflijk het geluid. Dat een wrak als mij redde. Eén erger dan Barabbas. Ik was eens verloren, maar nu gevonden. Eens was ik blind, maar nu kan ik zien. Het was genade die mijn hart deed vrezen. Maar ook mijn vrees ophief. Hoe kostbaar was die genade mij, toen ik voor het eerst geloofde. Als wij daar 10.000 jaar geweest zullen zijn, helder schijnend als de zon, geen sterren meer, maar zon, zullen wij niet minder dagen hebben om zijn lof te bezingen, dan toen wij voor het eerst begonnen. We zijn dan in de eeuwigheid. O, hoe lief heb ik Jezus, omdat hij mij het eerst heeft lief gehad. O, hoe wonderbaar. Sla nu met mij op, Exodus, het 21ste hoofdstuk. De vermaningen van zijn geest. Wij gaan er nu over spreken hoe te ontvangen. Ik liet het u zien en vertelde u de gevolgen. Daar is het. Nu, hoe ontvangt u het merkteken van het beest? En ik zal u laten zien wat uw vonnis daar is. Nu, het merkteken van het beest, Exodus 21. Wij nemen het uit het Oude Testament, zodat u het hier kunt zien. En ook in het Nieuwe Testament heb ik genoeg schriftgedeelten hier voor mij liggen, die wij alle kennen. Nu, laten wij lezen. Dit nu zijn de rechten die gij hun zult voorstellen. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, nu bedenk, het is een Hebreeër, dat is een gelovige, zie je? Een Hebreeuwse knecht, die zal 6 jaar dienen, maar in het 7e zal hij weer vrij uitgaan om niet. Als hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan. Indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan. Als zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zo zal de vrouw en haar kinderen van haar heer zijn. En hij zal alleen uitgaan. Ik weet dat mijn tijd om is. Neem me niet kwalijk, broeder Neville. Maar ik moet dit goed laten inzinken bij de mensen, broeder. Nee, hier, het gaat er niet om wat uw moeder is, wat uw vader is. Het gaat om u. Niet om uw vrouw. Zijn vrouw telde niet. Zijn kinderen telden niet. Het gaat om hem. Uw vrouw mogen een heilige geweest zijn. Uw moeder mogen een heilige geweest zijn. Uw vader mogen een heilige geweest zijn. Dat waren Esau's vader en moeder ook. Maar hij was een woesteling, ziet u. Maar het is een persoonlijke zaak voor u. Ziet u, mijn vader is een prediker. Oh, dat heeft niets met u te maken. Mijn broeder is een godvrezende vrouw. Oh, zij is in de hemel. Dat mogen zo zijn, maar hoe staat het met u? Het gaat om u. En als de knecht... Nu, let nu op dit merkteken van het beest. Ik heb geen tijd om in volgorde terug te gaan, omdat ik nog maar 20 minuten heb. Maar ik wil het u vertellen. Iedere 7 jaar werd een tijd afgeroepen. Dat waren 6 jaren. En in het 7e jaar, bijbelstudenten, predikers enzovoort die hier zitten, weten dat dit waar is. Het 7e jaar werd het jubeljaar genoemd. Alles rustte dan. Er werden in het 7e jaar geen gewassen geplant, het land rustte, alles. Zij vergaderden alleen maar, zien. Alles rustte in het 7e jaar. En in het 7e jaar blies er een priester op een bazuin. En als een man slaaf was geweest, ongeacht hoeveel zijn schulden waren, werd hij vrij. Nu, dat is een type van de evangeliebazuin. Al zou u de duivel al deze jaren gediend hebben in ketenen van drinken, roken, dobbelen en zonden, vuile dingen, het doet er niet toe wat. Als u de evangeliebezuin hoort klinken, is het een teken dat u vrij uit kunt gaan. Geloof komt door het horen van het woord van God. Nu, u hebt het volle evangelie gehoord. U hoeft niet langer gebonden te blijven. Nu, als u gewoon bleef zitten en zou zeggen, oh, ik luister ernaar, maar ik hoorde het niet. Goed, dan is het niet voor u. Het is voor hen die het horen. Goed, als u het kunt horen, let nu op wat hij hier zei. Om dit te bewijzen, let u heel goed op en houdt uw gedachten erbij voor de volgende 2 of 3 minuten. En als de knecht, dat is de man die vrijgelaten zou worden, eenvoudig zal zeggen, ik houd van mijn meester. Oh, ik houd ervan om te gaan dansen. Ik geef het dansen voor niemand op. Ik geef dit of dat of wat anders voor niemand op. Mijn vrouw, mijn kinderen, de dingen van deze aarde waar ik van houd. Nu kijk eens hier, broeder Ben, ik zal je vertellen. Bedoelt u dat ik moet... U behoeft nergens mee op te houden. U komt gewoon binnen en het houdt vanzelf op. Maar u zegt, wel, ik zou dat niet doen. Ik behoef dat niet te doen. Ik behoort het de kerk en ik ben net zo goed als u of iemand anders. In orde, broeder. Dat is in orde. U hoort wat de waarheid is. Wel nu, luister eens. U is vader van zo'n Heilige Geest niet? Wel, als je het op die wijze wilt houden, ga er gewoon mee door. U hebt gehoord wat de bazuin blies en u hoorde het geluid dat hij gaf. En de Bijbel zegt, oh God, kijk ernaar. Zou mij dat geen test geven voor het volgende uur? Als de bazuin een onzeker geluid geeft, als uw denominatie zegt, vader, zoon en Heilige Geest, klinkt dat niet als de bazuin. Als de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich dan voor de strijd klaarmaken? Als de knecht eenvoudig zal zeggen, ik houd van mijn meester, ik hou van de duivel die mij deze dingen laat doen, dat is allemaal goed. En ik denk dat jullie daar gewoon te bekrompen van geest zijn. Ik geloof gewoon dat jullie te bekrompen zijn. In orde, ik hou van die dingen. Ik geloof dat wij deze grote dingen zoals deze moeten hebben en dit moeten doen en danspartijtjes hebben en bingo in onze kerk en zulke soort dingen. En we hebben allemaal een goede tijd en we zijn net zo goed als ieder van een stelletje dat jullie daar ginds hebben. Goed, dat is in orde. En ik wil niet uitgaan in deze vrijheid van de geest waarover u spreekt, dan zal zijn meester, de duivel, hem brengen bij de rechters en zullen hem ook naar de deur brengen. De wat? Wie is de deur? Ik geef u een deur. Wanneer kwam dat merkteken van het beest? In dit tijdperk waarin de deur werd gegeven. Het uiteindelijke merkteken van het beest. Hem de deur brengen. Of naar de deurpost. Dat is Golgotha. Heel juist. En zijn meester zal zijn oor doorboren met een priem. En hij zal hem voor altijd dienen. Wat bedoelt u, broeder Branham? Als u de evangelie waarheid hoort en u weigert erin te wandelen, dan merkt God uw oor en waardoor u het nooit meer zult horen. U bent de grens tussen leven en dood overgestoken. Dan zult u doorgaan met uw organisatie, denominatie, de rest van uw dagen, voor immer. Wandel in het licht, kinderen. Dat is juist. U zult die meester voor altijd dienen. Zie, u wil het niet. De bezuin weer klonk. En hij kan vrij uitgaan. Het is de genade van God. Het is het jubeljaar, de voltooiing. De dag van zonde is voorbij, broeder. Ik zeg tegen ieder van u die de zonde dient, of u die de band hoort, of zich onder het zichtbare gehoor bevindt, ieder die de zonde dient, de dag van zonde is voorbij. Jezus stierf, u behoeft de zonde niet meer te dienen. U behoeft niet gebukt te gaan onder geloofsbelijdenissen en denominaties, die door de Zoon is vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Als u vrij uit wilt gaan en vrij wilt zijn in de Zoon, maak u dan los van alle dingen en dien hem, kom op. Amen. Maar als u het niet wilt, dan zal uw organisatie, uw meester, wie u ook dient, een merkteken zetten op uw oor en u zult nooit meer in staat zijn om het te horen. Als God ooit tot uw hart spreekt, kom, dit is de tijd en u weigert het, dan ontvangt u zijn merkteken, verhard voor de waarheid. Daar is het zegel van de duivel, het merkteken van het beest. Zie, wat doet het merkteken van het beest? Het brengt u regelrecht terug naar Rome, denominatiedom, en u zult nooit binnenkomen en vrij zijn. U zult dat voor altijd dienen. Daar is het merkteken van het beest. Dat is hard, vrienden. Dat is snijdend. Maar dat is wat ik ben er niet verantwoordelijk voor. Het is slechts wat de Bijbel zegt. Nu, dat was een type in het Oude Testament dat het horen van het evangelie van goed nieuws, van u bent vrij, verafschuwde. U hoeft niet meer gebonden te zijn. U bent absoluut vrij in Christus Jezus. Geen zonden enzovoort meer. U die de wereld lief hebt. De Bijbel zegt, als u de wereld of de dingen van de wereld lief hebt, is de liefde van God zelfs niet in u. Is dat waar? Indien u de wereld of de dingen van de wereld lief hebt, is de liefde van God niet in u. Maar hoe zit het dan met al deze grote dingen die tegenwoordig in de wereld gaande zijn onder de naam van godsdienst? De dingen van de wereld. En de mensen slokken het gewoon op als een vark in een varkenshok, zie. Oh, dit is fijn, niets van dat, zie. Ze zijn verzegeld en gemerkt. Verstaat u nu waar het overblijfsel van de Joden is en de 144.000, waar ze zich bevinden en wachten, precies tot op het uur? Kunt u nu zien dat de dwaze maagd die geen olie wilde nemen en erop zal moeten staan en gescheiden worden, de rechtvaardige van de onrechtvaardige op de dag van het oordeel? Begrijpt u dat toen de dwaze maagd begon te ontvangen, zoals nu, omdat zij dit nodig had en zij erachteraan ging, dat op datzelfde ogenblik de bruidegom kwam? Hoe dicht zijn wij er dan bij? Juist nu. We hebben nog maar een korte tijd. Ik weet niet hoeveel langer het nog zou kunnen zijn. Ik zou het niet kunnen zeggen wanneer. Ik weet het niet. Het zou nog een jaar, het zou nog 10 jaar, of 40 jaar, of misschien 40 minuten kunnen zijn. Ik weet het niet, ik kan het niet zeggen. Maar ik weet dat het nabij is. Het is echt dichtbij. En de geest van de Heer, er zal een tijd komen waarvan het eerste dat u weet dat de gemeente begint te verkillen. Hoeveel mensen hebben dat afkoelen van de gemeente in de laatste paar jaar opgemerkt? Zeker. Waar gaat het naartoe? Laodicea. Waar wij vanavond over zullen spreken. En de engel van de Laodicea gemeente naar voren zullen brengen. Tevoorschijn brengen. Zodat u het kunt zien. Zijn boodschap kunt zien. En wat deze zal zijn. En aan het einde van het Laodicea gemeente tijdperk. Als zij overlapt en zich vervolgens uitspreidt in de eeuwigheid. Oh, ik heb hem gewoon lief. U niet? Jazeker. Wat is het? Wat is het zegel van God? De Heilige Geest. Wat is het merkteken van het beest? Hem te verwerpen. Dat zijn de twee. En hoeveel waren er op aarde die het niet ontvingen? Allen die niet verzegeld waren, namen het merkteken van het beest aan. Alle die de geest van God niet hadden, hadden het merkteken van het beest. Het zegel van God is de Heilige Geest. De Bijbel zegt het. Iedere plaats in de schrift spreekt erover, zegt dat het het merkteken van God is, het zegel van God. En allen die het niet hadden, waren zij die het verwierpen. En hoe verwierpen zij het? Door te weigeren het te horen. Is dat juist? Bedenk nu, hoe krijgt u geloof? Door het horen. Waar werd het merkteken aangebracht? In de hand? Nee. In het hoofd? Nee. In het oor. Ziet u? In het oor. Horen. Wat deed het? Het bedekte het gehoor. Met een litteken. En niet meer, zegt u, niet meer daarvan voor mij. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Het is gewoon alsof zij... Broeder Neville, ik zal dat maar laten rusten. Tot dat enkele... Nu zou ik nog met u willen spreken over dat onmogelijk voor hen die eens verlicht zijn geweest, ziet u, in het koninkrijk binnen te komen, ziet u. Het is als met die grensgelovigen. Kijk. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en deel hebben gekregen aan de Heilige Geest en gesmaakt hebben aan het goede woord Gods en de krachten van de toekomstige eeuw en afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering als welke zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken en achter het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was een onheilige zaak. Voor de uitverkorenen is het absoluut onmogelijk dat hij zoiets doet. Hij zou het niet kunnen. Omdat hij wat zou doen dan? Maar, zie, maar achtend het bloed van het verbond. Zie, nu, zie, als hij uitverkoren is en in de groep, kan hij het niet doen. Het is voor hem onmogelijk om het te doen. We hebben het nu genomen en naar voren gebracht, want de regen valt dikwijls op aarde om deze te bekleden en doornen en distels draagt, is vlakbij de verwerping die uitloopt op verbranding. De tarwe wordt naar huis gebracht in de graanschuur, maar deze levengevende regen valt zowel op het onkruid als op de tarwe. Beide verblijden zich en voelen het op dezelfde wijze wanneer ze zijn blij de regen te zien komen. Maar aan hun vruchten zult u hen kennen of ze de vruchten van onkruid of de vruchten van de tarwe hebben. Nu, hier is wat om het duidelijk te maken. Om u te laten zien waar deze grenslijn, waar deze... Ik probeer deze maagd aan u duidelijk te maken, zodat u het zult begrijpen. Let u op, de grensgelovigen, wat vindt plaats als het volk Israël te Kades Barnea komt? Ik nam het door in Genesis en Exodus enzovoort om het te proberen het voor u te typeren, ziet u dat de klas het niet zou missen. Nu toen dit volk in deze Exodus te Kades Barnea kwam. Kades Barnea was de oordeelstroom van de wereld in die tijd. Daar ontving Israël haar oordeelstroom. Het was nog maar 11 dagen geleden dat zij op de berg de geboden ontvingen, toen zij door het oordeel werden getroffen. 11 dagen rijden langs de zeekust, zegt de Bijbel. 11 dagen reizen. En zij kwamen te Kades en daar werden zij geoordeeld. Terwijl God hen in ongeveer 4 dagen daar had kunnen brengen, gingen zij weer terug in de woestijn en stierven rond en kregen de geboden en dergelijke en kwamen terug en hoe en wat er plaatsgevonden had. Toen kwamen zij hier. En 11 dagen van daar kwamen zij bij hun oordeel te Kades. Wat gebeurde er? Hij nam er een uit elke stam en zei, ga heen en verspied het land en zie wat voor land het is. Wel, ze staken allen over en bezagen het land. 2 van hen gingen er binnen en hadden een grote tros druiven. Over een hele grote tros, er waren 2 mannen voor nodig om hen te dragen. En wat deden ze toen zij terugkwamen en gezien hadden wat voor soort land het was? Ze hadden de Amorieten en verschillende andere volken gezien en ze zeiden, wel, het zijn reuzen. Dat waren natuurlijk de zonen van Kain, die tenslotte in dat land waren opgegroeid. Hij zei, er zijn reuzen. En ze zeiden, we zijn niet in staat om het te nemen. Hun landerijen zijn allemaal omheind met hele grote muren. En wel, wij zien eruit als springhanen in hun ogen. Wat hadden ze gedaan? Wel, ze hadden absoluut het land gezien. Zij proefden de vrucht ervan. Ziet u? Caleb en Joshua gingen erheen en brachten het bewijs mee terug. Dat zij op hun schouders hadden. Zij proefden de vrucht. Zo is het. Ze waren daar nooit geweest. Maar Caleb en Joshua gingen erheen. En brachten het bewijs mee terug. Caleb en Joshua zeiden, Wij zijn in staat om het in te nemen. Zie, waarom? Omdat Caleb en Jozua naar het woord keken. God zei, het land is van jullie. Het is vol Amorieten en Hevieten en allerlei soorten ieten daar. Maar zei hij, het is van u en elke plaats waar u uw voet zet, zal ik u geven. Zo is het. Blijf gewoon doorlopen. Ziet u? Het is van u. Maar ze zeiden, oh nee, we zouden zo'n opwekking niet kunnen hebben. Oh, wel, weet u waarom? De aartsbisschop of de bisschop of de dominee of iemand anders zal komen en ons er allemaal uitschoppen. Oh, ga je gang. Dat is prima. Vooruit ermee. Toen kwamen deze twee terug en zeiden, wij zijn meer dan in staat het in te nemen. Want God zei het. Laat wij het in bezit gaan nemen. Maar zie, deze grensgelovigen komen ver genoeg om het te proeven. Het smaakt goed. Ja, maar oh, we kunnen het niet doen. Wat is dat nu? Hier is de gelovige vandaag. Let nu eens op die knaap hier. God roept hem. In orde? Nu wordt hij gered. Zijn moeder wast over een wasbord en zendt hem weg naar het een of andere seminarie om een opleiding te krijgen hoe hij moet prediken. Wel, hij komt er vandaan. Hij denkt nog steeds dat hij iedere keer dat hij vrouwen ziet die onzedelijk gekleed zijn, verscheurt het hem. En iedere keer dat hij sigaretten ruikt, kan hij zich niet van weerhouden er eentje te roken. Hij weet dat het verkeerd is. Hij wil het niet. Dus zegt hij, Heer, heilig mij. Neem dat spul van mij weg. God zei, in orde, ik zal het voor je doen, zoon. Ik neem het allemaal van je weg. Op zekere avond stapt hij ergens in een kleine samenkomst binnen. En hoort hij over de doop met de Heilige Geest. Hij zegt, wel, hij komt tot de eerste stap, rechtvaardiging, tot de tweede stap, heiliging. Nu is hij gereed voor de doop. Zie, 1, 2, 3. Hij is klaar voor de doop. Als hij daar aankomt, leest hij in de Bijbel en zegt, dat is precies wat ze gedaan hebben. Ja, dat is precies. Die doop in de naam van Jezus, dat is wat ze deden. Zo is het. Hij zei dat over te lezen en ik las het door de hele Bijbel heen. En wat dat betreft heeft hij volkomen gelijk. Bisschop, wat doet u? Niets van die onzin. Ah, oh, ik zie het. Zij ontvingen de Heilige Geest, spraken in tongen, deden deze dingen, genazen de zieken. Oh ja, dat is juist. Zij namen het door, zie je? Hij keek in het grensgebied. Oh, als ik dat in mijn gemeente zou onderwijzen. Oh, ik ben Presbyteriaan, Methodist, Baptist. Weet je, oh, de bisschop zal mij eruit gooien. Wel, we kunnen dat gewoon niet doen. Wij kunnen zo'n samenkomst in onze gemeente niet hebben. Iedereen zou opstaan en weglopen. Hij die eens hierin verlicht werd. En de hemelse gave gesmaak heeft. En dan zal afvallen van de weg die hij genomen heeft. En dan teruggaan om zichzelf weer te vernieuwen tot bekering. Omdat hij tegen God gezondigd heeft. Maar het is zonde, ongeloof. Hij heeft tegen God gezondigd. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft het verbond waardoor hij geheiligd was. Als een onheilige zaak geacht. Hij heeft dat gedaan, ondanks de werken van genade die hem daar gebracht hadden. Er blijft voor hem geen slachtoffer meer over. Maar een vreselijk uitzicht op het vurige oordeel en verontwaardiging die de tegenstander zal verslinden. Want mij komt de vraag toe, spreekt de Heer. Want het woord van God is scherper, krachtiger, dan enig, tweesnijdend zwaard. En dringt door zo diep dat het vereen scheidt ziel en geest, gewrichten en merk. En het is een oordeel van de gedachten en overleggingen van het hart. Daar heb je het. Zo is het. Als u het licht ziet, wandel er dan in. Wandel, u weet niet waarheen u gaat, maar blijf doorlopen. Wandel naar Golgotha. Blijf wel bewust. Naar Golgotha zien. Wandelen. Steeds maar wandelen. O God, mogen de gemeente, die een type van Henoch is, op zekere dag 500 jaar wandelde hij voor God. Wandelend. Wandelend in het licht. Met als getuigenis, hij deed alles wat God hem zei. Hij mishaarde hem niet. Wat de Heer hem zei te doen, deed hij. Nu, hij was een type, onthoud dat. De ark is een type van de Joden, de 144.000, die overgedragen werden, zoals Zorig en de zijne, Noach en de zijne. Maar Henoch ging naar huis, net even voor de zondvloed, u weet dat. Dus Henoch bleef in het licht wandelen. Op een dag voelde hij zijn voeten van de grond gaan. Maar hij bleef doorgaan, maar voorlopen. En er liep de heerlijkheid binnen zonder zelfs te sterven. Zo is het. God nam hem weg. Omdat hij wandelde in het licht. Met een getuigenis dat hij wandelde in het licht van God. Blijf maar doorgaan met wandelen. Laten we onze wandelschoenen aantrekken, gemeente. Blijf wandelen in het licht. Beautiful light comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of
singing out. We're walking the line, beautiful line. I'll come with a dewdrops of mercy, our brine. Shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world. All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. Oh, we're walking in the light, such a beautiful light. Oh, come with the dew drops of mercy are bright.
Laten we onze hoofden buigen. Gewoon een ogenblik nu. Ik vraag mij af of er hier misschien enkele zijn die de ervaring zouden willen hebben van vervuld te zijn met de Heilige Geest. Zeg dan, gedenk mij, broeder Branham, gedenk mijn gemeente. Ik wil in het licht wandelen, ik wil die zachtheid. Geen wortel van bitterheid in mij, ik wil gewoon godsdienstig zijn. Steek uw hand op, daarmee zeggend, gedenk mij, o Heer. Ja, 20 handen of meer gaan omhoog. Nu, terwijl wij onze hoofden gebogen houden, zingen wij zachtjes tezamen.
O Jesus, light of the world. We walk in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light, proclaim. Oh Jesus, he's the light of the world. The bells of heaven will ring. Oh, Jesus, he's the light of the world. Oh, we'll walk in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine on.
Heer Jezus, terwijl zij dit lied neurien, verlangend om in het licht van het evangelie te wandelen, neem deze dierbare harten, Heer. Zij zijn van U. Reinig hen, neem alle kwaad, alle ongeloof uit hen weg. Mogen Jezus het licht van de wereld binnenkomen. Er liggen hier zakdoeken voor de zieken en aangevochtenen, Heer. Kom tot hen, Heer Jezus, en genees hen, zodat zij in het licht kunnen wandelen. Sta er toe, Heer. Wij willen U danken voor onze les. Voor de tegenwoordigheid van de Heilige Geest, die hier met ons geweest is en ons bewaard heeft terwijl we hier uren zaten. Mensen die hier in deze warme ruimte zaten te wachten. Zij verwachten en wachten en vragen zich af. Maar zij beseffen, als zij het woord horen lezen, dat wij in de eindtijd zijn. Er blijft niets anders over dan de pret van de wereld. En een deze dagen zullen de nabootsers moeten ophouden. En ik bid, God, dat U iedere persoon zult redden die in Uw goddelijke tegenwoordigheid is. Red hen door Uw geest. En mogen de Heilige Geest op een ieder van hen komen en hun harten vervullen met goedheid en vrede, dat zij de vruchten van de Geest zullen voortbrengen, welke zijn langmoedigheid, vriendelijkheid, vrede, geduld, zachtmoedigheid, geloof in de Heilige Geest. Sta toe, Heer. Ik vertrouw hen nu aan u toe voor uw dienst in de naam van Jezus Christus, uw Zoon.
Amen.
Laten we onze handen opheffen terwijl wij het zingen. Is hij niet wonderbaar? We zullen nu de doopdienst houden gedurende ongeveer 10 of 15 minuten. Ik geloof dat er een jonge dame hier is om gedoopt te worden, is dat juist? In orde, hoeveel zijn er die vanmorgen gedoopt zullen worden die vanavond niet terug kunnen komen voor de doopdienst? 1, 2, 3. Drie die vanavond of voor de avonddienst niet kunnen komen om gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. God zegene u, kinderen. Ik ben blij dat God u voor de open deur geplaatst heeft. En u bent gereed om er nu in te gaan. U gaat in het graf, zodat al de oude dingen dood en begraven zijn. U bedenkt, uw doop is alleen maar een uitwendige weergave dat hier van binnen iets gebeurd is. En dan handelen wij in dit licht. Maak u gereed. Oh, deze geweldige gemeenschap. Voelt u zich niet goed? Oh, ik voel mij toch zo goed. Het lijkt of ik ergens ingeweest ben met een van die ouderwetse boenborstels die mij gewoon uitgeschopt hebben met loogzeep. Mijn broeder zei dat u allen die vanmorgen gedoopt willen worden, zich misschien gereed willen maken. De doopkleding zal vanavond nat zijn, maar het is allemaal prima als u dat wilt. Als u klaar bent om vanmorgen gedoopt te worden, prima. Ik geloof dat we dit zullen moeten verplaatsen, is het niet, broeder Blijvel? In orde. Hoeveel willen blijven en het dopen zien? Neem gewoon nog een paar minuten. Misschien heeft u het nog nooit zien gebeuren. Als u niet kunt blijven, wel. Als u niet kunt blijven, welkom dan zeker vanavond terug. Maar ik zou wensen dat u enkele minuten zou kunnen blijven om deze doopdienst te zien. We zullen dit verplaatsen en er is een grote spiegel hierachter die iedere persoon die het bad ingaat laat zien. Het zal u ontroeren, daar ben ik zeker van. Wij worden met de Heer in de doop begraven. Amen. Toen hij stierf, werden wij begraven in zijn dood. Stonden erop in zijn opstanding en wandelden in de nieuwheid des levens. De Heer zegen u. Hoeveel weten wat de les vanavond is? Laodicea, het laatste en het hoogste punt van de gemeente tijdperken. Goed, we zullen de doopdienst hebben, Terry, als je wil. Er zijn enkele van hen die nu naar Chicago moeten vertrekken, ziet u. Laten wij bidden. Heer Jezus, zij hebben zitten luisteren in alle diensten. Wij bevelen hen nu bij u aan, Heer, als zij naar Chicago gaan. Ga met hen, Heer. En mogen ieder dit wonderbare licht nemen en het verspreiden, Heer, door de stad Chicago, overal waar zij gaan. Wees met hen, totdat wij elkaar weer zien. Mogen hun geest verankerd zijn in u, in Jezus' naam. Amen.
Yea, I say unto thee, my servant, I have accepted thee. In the giving forth of my word, I will follow thee and will speak to thee in private. Yea, I will show thee thy itinerary. Yea, I will be with thee and will bless thee. Yea, my people, I say unto thee this morning, I am Almighty God. I am using this vessel this morning to come to thee through. I say unto thee, turn not aside from my spirit. Forsake not the voice that speaks to thee.
Amen.
I am with thee as thou wilt be with me. Turn from thy ways and turn from thy thinking. And believe me, for I am with thee. If thou wilt come to me and follow me in baptism, I will bless thee and preserve thee. I will bring thee in the fullness of the consummation. Yea, I have spoken. Will I not fulfill it? Yea, saith the Lord.
Level zijn handen op hem en zeggen, dank u, Heer Jezus. Geprezen zij uw naam. Dank u, Heer. Wij erkennen dat, Heer, dat u op zekere dag viel de geest op een man in de Bijbel en vertelde gewoon het hele geheim van God wat zou plaatsvinden. Vader, wij weten dat u nog dezelfde God bent. En hier viel u op deze nederige kleine herder hier, Heer, vanmorgen, die zich eens onder de Nicolaïten bevond, maar u schudde hem en hij zag het licht en liep eruit. En hier is zijn hart zo open dat u tot hem zult spreken en hij zelfs niet weet wat hij gaat zeggen, opstaat en de Heilige Geest door hem heen laat bewegen in een stem van profetie tot ons. Dank u, Vader. En ik zal opzien naar u als mijn reisgids. Amen. Amen. Begreep u dat, ja? Ziet u wat dat was? Let op de toon van spreken van die ene vrouw en dat de uitlegging op dezelfde toon kwam. Zie, het zijn twee verschillende vrouwen en ik betwijfel of ze elkaar zelfs kennen. Nee, ze kennen elkaar niet. Daar is de Heilige Geest. Let op de toon in zo'n stem. Beseft u niet dat dat Christus is te midden van zijn volk hier? Zo is het. U hebt iets dat u wilde lezen, maar de pret, ga uw gang. Openbaringen 22, vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Amen. Nu, dat is geestelijke, goddelijke leiding. Ziet u de Heilige Geest zich bewegend onder de leken, daar uitgaand en sprekend? Oh, is hij niet wonderbaar? En dan te bedenken, vrienden, dat dat dezelfde is waar de Bijbel over sprak. En het is hier vandaag. Wij behoeven ons er niet meer over te verwonderen. Ook kom, ontvang hem, mijn dierbare mensen. Kom, ontvang hem. Terry, terwijl we ons klaarmaken voor de doop, en ik bid God dat hij onze harten klaar zal maken, waar hij mij leidt, wil ik volgen.